Goedenavond. Welkom allen. Ik wou de vergadering openen. Vergadering Commissie Ruimte. Er is één afmelding van Bas van der Kamp. Die wordt vervangen door meneer Pelkmans. Welkom meneer Pelkmans, een oude bekende. We moesten even wachten, want Berry moest ons aanzetten. Vind ik wel fascinerend. Maar ik wilde beginnen met agenda punt 1, de vaststelling van de agenda. Kunt u instemmen met deze agenda? Dan stellen we die zo vast. Dan wil ik overgaan naar agenda punt 2, bestemmingsplan Zandeind 35. Dat wordt een aantal nieuwe woningen voorzien. Er staan er 2, er komen er 9 bij. En er zijn geen zienswijzen op ingediend. Wie wil hierover het woord? Meneer De Rooij, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Een paar vragen hebben wij bij dit agendapunt. Ik heb gelezen dat het gaat om een aantal woningen. Ik heb ergens gelezen 9. Ik heb eerder in stukken, ik geloof in de woningbouwnotitie, ook eens aantallen zien staan. Er waren lagere aantallen, dus ik was even benieuwd naar die aantallen. Hoe dat die tot stand zijn gekomen. Volgens mij gaat het hier om ruimte voor ruimte. Ook dat wil ik graag bevestigd hebben. En als ik het goed heb, ruimte voor ruimte woningen behelst, als ik me goed herinner hoe dat ooit tot stand is gekomen, afbraak van agrarische gebouwen. En voor elke 1000 meter afbraak zou een ruimte voor ruimte woning gebouwd mogen worden. En ook daar ben ik even nieuwsgierig naar de totstandkoming van die 9 woningen in relatie tot die materie. En als laatste, we hebben het over het Zandeind, eigenlijk toch een agrarische omgeving. Daar zitten toch nog een aantal agrarische ondernemers. We hebben eerder gesproken in dat gebied over landgoederen daar en of dat die wel of niet belemmerend zouden zijn of werken voor ondernemingen die daar zitten. En dezelfde vraag heb ik eigenlijk hierbij, ook weer op hetzelfde gebied. Houden we daar dan toch nog een agrarisch gebied waar agrarische bedrijvigheid mogelijk is? Daar ligt toch wel een zorg en daar wil ik ook graag wat van horen van de wethouder.
Dank u wel, meneer De Rooij. Mevrouw Nijkens, gaat uw gang.
Dank u wel.
Bij interruptie, meneer Van de Ven komt binnen. Oh. Welkom.
Dank u.
Mevrouw Nijkens, gaat uw gang.
Ja, klopt. In eerste instantie, wat de VVD betreft, akkoord. Er is een plantschadeovereenkomst, prima. Wordt voldaan aan bepaalde voorwaarden. Rood voor groen, dus inleveren van de milieurechten, zoals meneer De Rooij al zei. CQ slopen van voormalige bedrijfsgebouwen. Echter, de ontwikkeling van de intensieve veehouderij aan de Vijfhuizenlaan wordt vertraagd door de provincie. Dit kan natuurlijk wel een redelijk lange procedure worden. Wat is dan verdergaande de rol van de gemeente daarin? En wat is de rol van de initiatiefnemer zelf? Stel dat het... Want wat gebeurt er in de tussentijd met de bedrijfsactiviteiten van deze initiatiefnemer? Graag heel kort een beetje duidelijkheid hierover.
Dankjewel, mevrouw Nijkens. Mevrouw Eikelenboom, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Ja, we constateren dat het plan Zandeind 35 en het plan aan de Vijfhuizenbaan is losgekoppeld. En de vraag is of dat überhaupt wel mogelijk is. Op pagina 2 in de eerste alinea lees ik: vanwege de megastaldiscussie en de hernieuwde inzichten en spelregels in zaken landbouwontwikkelingsgebieden kost de procedure voor dit bestemmingsplan meer tijd. Kan de wethouder iets meer vertellen over die hernieuwde inzichten en spelregels? Wat als initiatiefnemer geen toestemming gaat krijgen voor een megastal aan de Vijfhuizenbaan? Welke invloed heeft dat op de geplande woningbouw aan het Zandeind? Is de veehouder bereid zijn bedrijf wel te verplaatsen als hij niet mag uitbreiden? En waarom moet er een bestemmingsplan worden opgesteld? De log aan het Vijfhuizenbaan heeft toch al een duidelijke bestemming? En het Zandeind is een karakteristieke weg met authentieke boerderijen. Wordt in het bouwplan daar wel rekening mee gehouden? Tot zover mijn vragen.
Dank u wel, mevrouw Eikelenboom. Meneer Bogers, gaat u gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Een belangrijk deel van mijn vraag is eigenlijk al gesteld door mevrouw Nijkens en de voorgaande spreekster ook. Op blad 2 staat bij de tweede linia dat de huidige activiteiten vallen onder het overgangsrecht. Dan lees ik dat als volgt, dat dus inderdaad op dit moment een bestemmingsplan wordt gewijzigd en in principe dus geen landbouw meer mogelijk is. Alleen gedurende enige tijd wel. Alleen ik vraag me dan af hoe lang. En inderdaad, stel dat het überhaupt helemaal niet mogelijk is om op het Zandeind te ontwikkelen. Ja, wat gebeurt er dan met die bedrijfsactiviteiten überhaupt?
Ja. Dank u wel, meneer Bogers. Wethouder Verhoeven, kunt u duidelijkheid scheppen op deze vragen? Gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Het betreft hier het veranderen van het bestemmingsplan ten behoeve van de bouw, of van de, laten we zeggen straks, het tot stand komen van 11 woningen. Waarvan 9 nieuw en 2 die nu boerderij zijn, straks een gewone woonbestemming krijgen. Daar gaat het om. Ik ben niet 100% zeker van het antwoord op de vraag of het ruimte verruimd is, maar ik dacht het niet. Dit heeft te maken met, dit is op basis van de bioregeling. Buitengebied in ontwikkeling of zoiets. Dit is niet de ruimte voor ruimte, niet de ruimte voor ruimte regeling. Dat is 2. Ik zie van ambtelijke zijde dat men knikt, dus ik heb het goed. En waarom wist ik dat? Omdat we naast ik op zoek zijn naar 30 en die maar net niet kunnen halen. Dus met deze 11 erbij zouden we dat ruimschoots gehaald hebben. Dus vandaar dat ik dat durf te beweren. Dus het is een bioregeling. Het is inderdaad, we doen dit in een agrarische omgeving. Dat klopt, maar op de eerste plaats de milieuwet of de milieuregels die nu gelden, die gaan eraf. Hè? Het gebruik nu, dat gaat eraf. En de andere agrariërs in de buurt, die leveren geen belemmering op. Daar hebben we uiteraard naar gekeken. Dat geldt ook voor de daar in de buurt zijnde waterzuivering. Het zit buiten deze milieucircus uiteraard. Dus het is geen belemmering daarvoor. Hoe men tot het getal komt, ik weet niet precies wie dat vroeg, ik ben nu bezig met de vragen van de heer De Rooij, maar hoe men tot het getal komt, dat antwoord moet ik u schuldig blijven tot het aantal. Dit is op basis van een regeling, van een overeenkomst die met de firma Mulder, laat ik het zo maar zeggen, gesloten is. En men heeft daar gemeend dat dit een goede ruil was voor het afbreken van een aantal stallen, voor het inleveren van milieurechten en voor het voorkomen van nieuwe initiatieven op die plek. Dus dat alles bij elkaar maakte dat we tot deze aantal zijn gekomen in 2008. En mevrouw Nijkens maakte gewacht van dat ze blij is dat er een planschadeovereenkomst is. Ik ook, dat zal ook in de loop van de avond blijken dat we daar blij mee moeten zijn. Milieurechten moeten uiteraard worden ingeleverd. Dat is de deal. Dat moet gelijk oplopen natuurlijk, meneer Bogersdijk. Het is een beetje van gelijk oversteken. Deze meneer die mag voorlopig nog even vooruit, maar voordat het bestemmingsplan waar we het nu over hebben straks in de raad is en dan een aantal weken later onherroepelijk wordt, voordat het zover is, moeten die milieurechten worden ingeleverd en moeten die activiteiten beëindigd zijn. Dus dat mag dan niet, dat moet dan stoppen. Ik bedoel, als het bestemmingsplan onherroepelijk is, dan moeten de milieurechten ingeleverd zijn. De ontwikkeling aan de Vijfhuizenbaan koppelen we hier los van. En wat heeft dat voor gevolgen voor de agrariër? Ik bedoel, veranderde omstandigheden bij de provincie, die zorgen er in eerste plaats voor dat de gemeente nog meer gegevens aan moet dragen dan aanvankelijk de bedoeling was. En daar is ook links en rechts wel eens een misverstand over. Ik zal u een voorbeeld geven. De provincie vraagt aan ons de schriftelijke aanvraag van de firma. Op een bepaald formulier. In de tijd dat deze deal tot stand is gekomen, waren er die formulieren nog niet. Ik bedoel, laat ik het dan heel voorzichtig zonder daar een kwalificatie. Dat Hannes of die tegenstander, daar hebben we nu een beetje mee te maken. Aan de andere kant voldoet dit aan alle regels en wij verwachten geen probleem bij het verlenen van een vergunning door de provincie. Wat wel nodig is, dat het komt weliswaar in een locatie of een landbouwontwikkelingsgebied terecht, deze firma of dit bedrijf. Maar er is op die plek geen, geen bouwblok. Dus dat moet nog wel even geregeld worden in een bestemmingsplan Vijfhuizenbaan. Overigens is dat voor de firma, kan dat hier ook los van staan. Want de genoegdoening voor het stoppen van het bedrijf zit hem natuurlijk in het kunnen ontwikkelen van deze locatie. En dat zijn behoorlijk veel woningen. En of de firma later op de Vijfhuizenbaan begint, dat is aan die firma. En wij hebben toegezegd dat we daaraan mee zullen werken. Mochten zij om wat voor reden ook zelf bijvoorbeeld besluiten om dat niet te doen, gaan wij ze daar ook natuurlijk niet toe dwingen. Maar het is voor hen wel mogelijk. Wij zullen het hen wel mogelijk maken. Dat kost dus, heb ik gehoopt met mijn antwoord, mevrouw Eikelenboom. Ik heb geprobeerd uit te leggen waarom dat meer tijd kost. Het log heeft inderdaad al een bestemming, maar er moet nog wel een bouwblok gelegd worden. Ten aanzien van de bebouwing in het Zandeind gaan wij natuurlijk uit van de beeldkwaliteit die we daar wensen. Dat is op een rustieke manier zal dat moeten worden ingevuld. En ik denk dat ik daarmee volgens mij alle vragen beantwoord heb.
Dankjewel, wethouder. Wil er nog iemand reageren? Meneer De Rooy? En mevrouw Nijkens, stak uw vinger op? Of? Nee? Oh, meneer Bogers? Meneer De Rooy, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Wat me toch nog niet helemaal duidelijk is, is nu hoe die 9 woningen tot stand zijn gekomen. Of ik hoor zelfs 11, maar mijn tweede van is gewoon vervanging van een boerderij door een woning. Dus 9 extra woningen noem ik het dan maar even. Onze zorg, ik heb het al uitgesproken, ligt een beetje bij het agrarisch gebied wat daar toch nog in onze ogen er ligt. En ondernemers die daar aanwezig zijn of blijven. Ik hoor nu die bioregeling. Ik was in de veronderstelling dat het te maken had met de ruimte voor ruimteregeling. Ik hoor nu iets anders. En voor mij is het nieuw, dus ik wil toch nog graag een uitleg hoe dit grote aantal. Want ik vind dat voor dat gebied wel een heel fors aantal gezien de omgeving.
Dank u wel, meneer De Rooy. Meneer Bogers, gaat uw gang.
Even een vraag dan om zeker te weten of ik de wethouder goed begrepen heb. Begrijp ik dus goed dat er een periode zal ontstaan dat er geen activiteiten mogelijk zijn? Dat dus die landbouwactiviteiten stoppen aan het Zandeind en nog niet kunnen beginnen op de andere locatie? En is de initiatiefnemer zich daar ook van bewust? Dat hij dus tijdelijk zijn agrarisch bedrijf zal moeten staken.
Dat was uw vraag, meneer Bogers. Wethouder, kunt u daarop reageren? Gaat u gang.
Ja, zeker. Eerst de reactie op de vraag van de heer De Rooy. Hoe is men tot het aantal gekomen? Ik moet u zeggen, dat antwoord moet ik u echt schuldig blijven, omdat dat is een deal. Kijk, we zijn op een rijdende trein gesprongen. Er is door het gemeentebestuur een deal gemaakt, een overeenkomst gesloten in het kader van die bioregeling voor het stoppen van de activiteiten. Ik heb net geprobeerd uit te leggen welke activiteiten dat waren. Het afbreken van stal, het inleveren van milieurechten en het voorkomen van een nieuwe aanvraag. Dat alles bij elkaar is bekeken, wat is redelijk om te vergoeden. Als deze meneer dan aangeeft, ik wil mijn activiteiten voortzetten en dan op het niveau van wat ik nu heb en wat ik erbij zou mogen op deze plek. Als je dat alles bij elkaar verplaatst naar een landbouwontwikkelingsgebied, heb ik daar geld voor nodig om deze afwaartse beweging te kunnen betalen. En toen is waarschijnlijk gekeken, wat is daarvoor nodig en hoeveel bouwkavels zijn daar dan voor nodig. En dat is gecombineerd met de overbuurman, de heer Schellekes, waar dus ook een woning en nog een woning bij mag. En zodoende, het zijn er 9 voor die bioregeling, voor de firma Mulder. En 2 aan de overkant bij de firma Schellekes, waar ook nog een activiteit stopt. En zodoende komen we aan 9+2. Dat is in die overeenkomst is het op deze manier tot stand gekomen. Ik heb niet bij die onderhandelingen gezeten destijds, maar ik kan me niet anders voorstellen dat dit de afwegingen zijn geweest.
Voorzitter, zou de wethouder misschien wel na kunnen gaan?
Mevrouw van der Brand, ja, voor het bandje.
Oké. Okay. Zou de wethouder eventueel na kunnen gaan in het kader van die onderhandelingen of er iets in vorm van taxaties daarbij betrokken zijn geweest om tot die goede afweging te komen?
Dat zeg ik u toe, dat ik dat naga. Dat kan me overigens de vraag wel voorstellen. En ik hoop dat ik dat antwoord dan eventueel in de behandeling in de raad kan geven. Of daar taxaties aan de grondslag liggen. Ja. Meneer Bogers, ik hoop dat, dat er ambtelijk wordt meegeluisterd naar mijn antwoord om te kijken of dat nog aangevuld moet worden. Deze regeling die is, die komt natuurlijk tot stand. Dat is een overeenkomst waarbij je voor wat hoort, wat regeling is dat eigenlijk. Hè? U stopt met uw activiteiten en, daardoor, en daarvoor hebben wij dit over. Die, namelijk die 9 woningen. Ik kan me niet voorstellen dat wij ons bestemmingsplan definitief of onherroepelijk laten worden zonder dat wij de garantie hebben dat die activiteiten stoppen. Dus ik ga ervan uit dat op het moment dat, kijk, we hebben nu te maken nog met een met bestemmingsplan dadelijk wat wordt vastgesteld. Een aantal weken later, het wordt gepubliceerd, het raadsbesluit wordt gepubliceerd en 6 weken later wordt dat onherroepelijk. En voor die tijd moeten alle rechten zijn ingeleverd en ja, anders dan zorgen wij dat het niet onherroepelijk wordt.
Hoe doet u dat dan?
Ja.
Als de raad een besluit heeft genomen en u publiceert, welk instrument heeft het college dan?
Voorzitter, vindt u het goed dat ik daar voor assistentie inroep van de ambtenaar? Hoe, hoe dat regelt?
Ja, want u had ook een toezegging gedaan over het taxatierapport.
Ja, zeker. Okay. Nou ja, het taxatierapport. We gaan kijken of daar taxatie aan de grondslag ligt. Dat was de vraag.
Om ze hier kenbaar te maken, maar ik kan me voorstellen dat het vertrouwelijk was in het onderhandelingsproces.
Ja, daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen.
Bij interruptie, voorzitter, ik hoor dat de wethouder assistentie wil inroepen. Misschien dat daarbij mijn vraag er nog betrokken kan worden. Ja, sorry, ik was al begonnen, zoals u had gehoord. Kan daarbij dan mijn vraag ook nog behandeld worden? Wat die bioregeling precies behelst? Ik ken de ruimte voor ruimteregeling. Ik weet dat daar inderdaad een soort regeling is van nou, zoveel meter stalafbraak levert zoveel woonruimte, wooneenheden op. De bioregeling is mij niet bekend. En in die zin wijkt het toch gigantisch af van de regeling die ik wel ken. En daar heb ik dan ook mijn vragen bij. Van hoe komen we tot dit grote aantal in dat gebied?
Misschien kan ik de vraag, meneer de Rooij, zo beantwoorden. Want in de vorige raadsperiode is de buitengebiedse ontwikkeling door de raad vastgesteld. Dus ja, misschien is het wel handig voor nieuwe leden dat die ook zo'n exemplaar krijgen.
Meneer Wethouder Verhoeven. Wilt u nog ambtelijke bijstand?
Nou, ik heb net gevraagd of dat, op de vraag van meneer Bogers, hoe regelen we dat dan? Hoe stellen we dat zeker, dat die activiteiten stoppen op het moment dat wij dit bestemmingsplan onherroepelijk laten worden? Ja, dat weet ik even niet, hoe we dat technisch regelen. Maar misschien dat mevrouw Bolt dat kan zeggen. Oké. Vindt u het goed? Dat u het antwoord in het verslag vindt en dat ik ervan uitga dat ik het tijdens de raadsvergadering wel weet. Maar ik heb u gezegd, we moeten daar absoluut zeker van zijn. Dat is de deal. En hoe we dat technisch doen, dat ga ik na. Oké?
Okay? De antwoorden krijg ik
nog wel. De bioregeling, die wordt niet meer gehanteerd, geloof ik. Die stopt of die gaat stoppen.
Ik had nog even geen antwoord gekregen op mijn vraag wat de rol van de gemeente is. Maar ik merk nu wel dat de rol van de gemeente een behoorlijke is. Totdat die meneer zelf aan de Vijfhuizenbaan straks kan gaan zitten.
Mevrouw Naikes, dank u wel.
De rol van de gemeente is zorgen dat de bestemmingsplannen in orde komen. En dat wil zeggen dat onze kant van de overeenkomst is dat wij die meneer in de firma in de gelegenheid stellen om huizen te bouwen. Zodat hij daar geld genereert, zodat hij opnieuw kan beginnen in een landbouwontwikkelingsgebied. Andere rol van de gemeente is, maar dat staat hier nog even los van, om daar te kunnen beginnen, moeten wij zorgen dat het bestemmingsplan in dat landbouwontwikkelingsgebied in orde is. En dat bestemmingsplan, de bestemming van dat gebied is wel in orde, maar daar ligt ook nog geen bouwblok. Hij kan daar niet zomaar gaan bouwen, dus dat moeten we dan nog regelen. En dat zit ook, dat is ook wel een stuk van de overeenkomst natuurlijk, dat hij dat kan.
Dank daar zit het probleem natuurlijk
ook. Ik heb nog één vraag. Ja, ik zit ertussen omdat de naam interessant is voor het nageslacht. U wilde nog een vraag stellen, mevrouw?
Ja, heel even. Daar zit natuurlijk ook het probleem. Wat die mensen doen met hun bedrijfsactiviteiten. Waar nu, die mensen die gaan gewoon door met hun activiteiten, toch? En ik denk dat daar ook een beetje de rol van de gemeente is om zo snel mogelijk te zorgen dat dat opgelost wordt. Dat ook daaraan een einde kan komen. Anders wordt het alleen maar moeilijker.
Dat ligt dan niet aan de gemeente. Maar bovendien, u moet zich voorstellen dat het grootste stuk van de overeenkomst is natuurlijk het inleveren van rechten voor het verkrijgen van bouwtitels. En die bouwtitels die zijn heel veel geld waard.
Is dat duidelijk? Dan is er afgesproken, de wethouder heeft toegezegd dat er bij het verslag een taxatie, indien aanwezig, een toelichtingje op de bioregeling die eronder ligt en de eventuele sancties, of in ieder geval hoe daarmee omgegaan zou worden als er een probleem mocht zijn. Had mevrouw Van der Brand, u had nog een vraag?
Ja, een laatste vraag die misschien in die beantwoording meegenomen kan worden. De wethouder wees even tussen de regels door, die bioregeling komt te vervallen. Ik denk dat het ook heel wezenlijk is waarom waarschijnlijk dit bestemmingsplan voor die woning nu ligt. Zit er ook een deadline? Zit er dus ook een deadline wanneer dat bestemmingsplan vast moet zijn, omdat we na een bepaalde datum in 2011 misschien geen gebruik meer kunnen maken van die biowoningregeling, waardoor je ook een bepaalde druk hebt?
Ja, ook dat moet ik nagaan, maar ik moet wel zeggen dat ik ervan uitga dat wij een overeenkomst hebben gesloten in 2008 en dat ik voel me daaraan gebonden. Dus ik voel me gebonden aan die overeenkomst, dat die uitgevoerd moet worden. En of die bioregeling nou gaat stoppen of niet op het moment, hè, ik heb dat straks gezegd, ik ga ervan uit dat het onder die regeling tot stand is gekomen. Ik ga ervan uit als je dan een overeenkomst sluit en die regeling die stopt of die gaat stoppen, dat de overeenkomsten zijn gesloten op het moment dat die regeling gold, dat dan ook die overeenkomst geldig is. Hoewel de provincie daar soms wel eens wat anders over denkt.
Mevrouw Van der Brand.
Dat is juist mijn punt. Volgens mij is er iets vanuit de provincie dat als voor een bepaalde datum dat niet is afgewerkt, dat we dan die bioregeling, de rest die te laat is, daarvan niet meer in aanmerking komt.
Maar deze overeenkomst is nadrukkelijk een van de overeenkomsten die beschouwd wordt als zijnde aangevraagd voor de datum dat er in de provinciale staten op dit moment anders gedacht wordt dan voor maart vorig jaar.
Dankjewel, wethouder. Met de toezeggingen gedaan over de informatie, de nadere informatie, kan het stuk dan door naar de raad? Kan dan de status een A-stuk zijn als er voldoende informatie adequaat is? A-stuk? Oké, dank u wel. Dan. Dan wil ik graag overgaan naar agenda punt 3. Het verzoek voor de wijziging van het bestemmingsplan Oude Tilburgse Baan in Riel. Ik moet er tevoren bij zeggen dat wij van deze meneer vanmiddag een telefoontje hebben gekregen. Die heeft onze griffier op zijn voicemail gehoord. En die meneer refereert aan een mail die hij ons gestuurd zou hebben, die de griffier niet kon vinden. Wij zeggen op voorhand toe dat wij morgen dan contact met deze meneer opnemen en dan zijn mail proberen te achterhalen, die wij niet hebben kunnen vinden. Maar in ieder geval die meneer nog vragen en dan zal die mail bij het verslag gevoegd worden. Dus de meneer waar het hier over gaat, die het aangevraagd heeft. Wie wil hierover het woord? Meneer Pelkmans, mevrouw Naaikes, mevrouw Eikelenboom en meneer Bogers. Meneer Pelkmans, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Ja, de inhoud van de mail, daar zijn we natuurlijk benieuwd naar wat dat zal zijn en wat dat zal betekenen of wat dat in zal houden. Verder kunnen wij instemmen met het besluit wat hier genomen wordt om geen medewerking te verlenen. Voor ons is ook de belangrijkste reden de precedentwerking die gaat ontstaan bij het mogelijk maken van het bouwen van een woning hier. Met name de hele lintbebouwing die heel veel straten hebben en ook met name in die straat heel veel mogelijkheden zou geven, waardoor dat er mensen hier aan de bel kloppen van wij willen hier ook wel een huisje bouwen. Dus vandaar dat wij dit voorstel zo door kunnen.
Dankjewel, meneer Pelkmans. Mevrouw Naaikes, gaat u van gang.
Dank u wel, voorzitter. Tilburgse Baan 20 in Riel. Ik ben daar zelf gaan kijken. In principe is de VVD tegen een splitsing van het perceel met als doel twee separate woningen. Punt is hier wel. Dus het belangrijkste punt is eigenlijk dat de afbreuk gedaan wordt aan de zichtlijn richting Beekdalgebied. Achtergelegen gebied richting Beekdal enzovoort. Maar ik kan toch niet laten om een paar zaken even aan te halen. initiatiefnemer wil zorgen voor zijn eigen oude dag. Dus een soort mantelzorg gebeuren. Iets waar wij eigenlijk als raad momenteel heel druk mee bezig zijn. Verder, als we kijken naar Goorle, bijvoorbeeld de Apkoversweg, waar we ook die zichtlocaties naar het Leidal hebben en waar o zoveel dingen wel zijn gebouwd destijds, dan moet ik het toch eigenlijk een beetje jammer vinden. Jammer niet, maar ik moet het wel even aanhalen, dat de reden waarom dit nu echt is afgewezen, daar had ik heel graag van de wethouder even toch wel een antwoord op.
Is het dat, mevrouw Nijkers? Ja, was u. Dankjewel. Mevrouw Eikelenboom, gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Ook de SP is niet overtuigd van de noodzaak om een extra woning te bouwen op het perceel. Maar wij trachten ons te verplaatsen in de situatie van de heer Berrevoets. En vandaar de volgende vragen, of waarschijnlijk zal de mail antwoord geven op deze vragen. Is er momenteel sprake van intensieve mantelzorg, of is er reden om aan te nemen dat er op korte termijn intensieve mantelzorg nodig zal zijn? En zijn er in de huidige woning aanpassingen mogelijk, of kan de huidige woning uitgebreid worden met een slaapruimte en badkamer op de begaande grond? En wat wordt precies bedoeld met tijdelijke mantelzorgvoorzieningen? Dat zijn mijn vragen.
Dankjewel, mevrouw Eikelenboom. En meneer Bogers, gaat uw gang.
Dankjewel. Één eenvoudige opmerking. Wij kunnen ons prima vinden in het niet meewerken aan dit initiatief.
Duidelijk, dankjewel. Wethouder, heeft u nog... een reactie op de opmerkingen van mevrouw Nijkers en de vragen van mevrouw Eikelenboom? Gaat u gang, wethouder Verhoeven.
Ja, het is inderdaad zo, mevrouw Nijkers, dat hier als reden wordt aangegeven dat het veiligstellen van zorg op de oude dag een reden is. Bebouwingsmogelijkheden geven in het kader van die mantelzorg, dan moet u denken inderdaad, zoals in het stuk staat, aan tijdelijke zaken. Dat zou kunnen zijn dat er een fikse garage wordt omgebouwd en dat daar tijdelijk in gewoond kan worden. Zo'n garage aan het huis. Maar als ik daar te diep op inga, dan leidt dat af van waar dit stuk in feite over gaat. Wij proberen altijd bij iedere vraag die komt, proberen we mee te denken en proberen wij af te wegen wat het belang is van de mensen die het vragen en het algemeen belang. In dit geval lopen we aan tegen een expliciet vastgelegde visie. Die noemen we, ik had het even onderstreept omdat ik hem niet steeds op moet doen, de stedenbouwkundige notitie inbreidingsmogelijkheden Komriel. Daar is expliciet precies voor deze plek, ik ben er ook gaan kijken, ik kom daar regelmatig langs, staat nu een beukentuin. Er is tamelijk hoger, je kan er niet eens goed doorkijken als het gaat om zichtlocatie. Maar planologisch gezien is dat een zichtlocatie, kan je er doorheen kijken. En precies op deze plek is specifiek genoemd in dat plan wat ik net noem, dit moet je nooit bebouwen. Want als je dan verder doorgaat over de Oud-Tilburgsebaan verder naar achteren, dan krijg je steeds meer en steeds grotere gaten daartussen. En dat proberen we kost wat kost te handhaven. Dus voor welke reden dan ook, hoe sympathiek ook, hier moet het algemeen belang, gezien deze visie, denken wij, prevaleren. Op de Apkoversweg heb je ook die bedoeling, maar we beginnen niet op een wit vel. Dus ook op de Apkoversweg zijn wat mogelijkheden gekomen. Die zijn er overigens op de Oude Tilburgse baan ook geweest. Maar ook daar proberen we wat er nu nog zo open is, voor het grootste deel via dat regime toch te handhaven. En daar waar in het verleden al afspraken zijn gemaakt, overeenkomsten zijn gesloten, waar wij ons aan gebonden voelen, vinden we dan ook dat we er niet onderuit kunnen. Maar anders heb je daar eenzelfde soort motivatie zou ik zeggen, om de stukken die nu, of de zichtplekken, om die open te houden, is daar hetzelfde, denk ik, als op de oude Tilburgse baan. Er is op dit moment, mevrouw Eikelenboom, geen sprake van intensieve mantelzorg, voor zover bij ons bekend. Het is het anticiperen op wat komen gaat, in feite. Zijn er in de huidige woning aanpassen mogelijk? Ik ken de huidige woning waar die mensen wonen, ken ik niet, maar meestal is dat wel het geval. Maar het is de vraag niet op dit moment. Dus ja. En wat zijn tijdelijke mantelzorgvoorzieningen? Heb ik u net een voorbeeld van gegeven. Mogelijk zijn er nog meer. Daar heb ik niet echt op voorbereid, moet ik zeggen. Maar het is wel nadrukkelijk de bedoeling dat op zo'n perceel, deze meneer vraagt om daar een bungalow te zetten. Dat is geen tijdelijke voorziening, dat is echt een permanente voorziening. En als het om reden van mantelzorg iets toegestaan wordt, dan wordt het altijd toegestaan in een tijdelijke sfeer. Zo moet u het zien. Dat denk ik dat het dat. En meneer Bogers, ja, die is het eens met onze visie. En onze visie is ook de visie van, was de visie van de Raad toen dit bestemmingsplan is vastgesteld.
Dank u wel, wethouder Verhoeven. Wil iemand hier nog over het woord? Meneer Van de Ven en mevrouw Nijks.
Ja, eigenlijk niet zozeer inhoudelijk over dit stuk, maar wel naar aanleiding van hetgeen de wethouder net zegt. Dat hij aangeeft dat die tijdelijkheid, als het gaat om, of dat er bij mantelzorg altijd sprake is van tijdelijkheid. Maar als het in het kader van die mantelzorg toch een verbouwing plaatsvindt, waardoor er, net zoals voorbeelden net genoemd, een badkamer bij de wordt of een extra kamer, dan is dat toch niet tijdelijk meer?
Nee. Maar als het gaat over, het bouwen. Ja, sorry.
Ik wou zeggen, kunt u daarop reageren, wethouder Schelkes?
Nee, maar dan hebben we het over, een woning aan. Dat luister ik ook naar gewoon. Maakt niet uit.
Daar hou ik nou van, solidariteit.
Luister ik ook gewoon. Dan ben ik het raad even kwijt. Ja, dan, u heeft het over woning aan, dat zou ook een gewone woningaanpassing kunnen zijn. Die gewoon onder de WABO valt in dit geval. Waarbij ik er even, maar begeef me op glad ijs te zeggen, waarbij je in sommige gevallen bij zo'n woningaanpassing eraan zou kunnen denken van als u tijdelijk iets aan die woning bouwt, dan ga je verder dan dat regime. Dat zou kunnen, dat weet ik niet. Kijk even naar, wordt geknikt dat ik het bij het rechte eind heb. Als je verder gaat dan de gewone WABO-regels toestaan, dan zou je dat kunnen doen op basis van mantelzorg, op basis van mantelzorgredenen. En dat deel wat je dan dus niet binnen de WABO zou kunnen bouwen, zou je om die reden tijdelijk kunnen toestaan. Maar een badkamer die gewoon binnen de WAVO kan, of binnen de uitzonderingsregels die je binnen het bestemmingsplan kan maken, ja, die zijn ten dienste van de mantelzorg, maar dat hoef je niet eens bij aan te geven, want dat zou iedereen mogen.
Dankjewel, wethouder Verhoeven. Mevrouw Nijkes wilde nog wat zeggen.
Ja, ik had bijna hetzelfde idee. Stel nou dat die mensen recht naar achter in de tuin een huisje, klein, iets willen bouwen. Dan is stel dat dat zou zijn, hebt u dan het idee dat zoiets wel zou kunnen of wel past in die zichtlijn?
Wethouder Verhoeven.
Het probleem van uw vraag doet zich hier bijna dagelijks voor. Ik zal het uitleggen. Zo'n vraag die is ook voor de mensen die het wel voor gestudeerd hebben, daar hoor ik niet eens bij, is heel lastig te beantwoorden. Die willen altijd precies weten, wat wilt u? En die willen weten hoe hoog het is, hoe lang, hoe breed. Dat willen ze allemaal weten. En dan kunnen zij namelijk toetsen aan bestemmingsplannen en regels van de WABO of het kan, ja of nee. En als het niet kan, dan gaan ze kijken op welke manier het wel zou kunnen, met welke uitzonderingsregels. Maar daar hebben ze meer voor nodig dan gewoon een vraag. En dat gebeurt heel vaak. Dat mensen komen met een vraag of zelfs wel met, soms wel eens met een tekeningetje waar het een en ander aan ontbreekt. Maar dat is lastig. Ik sluit niet uit, uw vraag, dat het kan. Om daar zeker van te zijn, zouden we die vraag moeten krijgen met de benodigde tekeningen. En dan zouden we ook aan die mensen kunnen aangeven onder welke omstandigheden dat het zou kunnen. En ik heb net de heer Van de Ven al eigenlijk geantwoord op welke kant dat dan opgaat.
Dank u wel, wethouder Verhoeven. Kan dit stuk, dus de mail van meneer Bervoets, de aanvrager, komt bij het verslag. Kan dit stuk door naar de Raad als A-stuk met de aantekening als de mail aanleiding geeft tot commentaar dat het alsnog veranderd kan worden? Oké, dan wordt dit een A-stuk. Dankjewel. Dan gaan we door naar agenda punt 4. De visie van de regionale natuur- en landschapseenheid. En de gemeenteraad mag daar zijn opvattingen over laten weten. Wie wil hierover het woord? Meneer De Rooij, meneer Schelkes, mevrouw Nijkes, mevrouw Van der Brand, mevrouw Eikelenboom en meneer Van der Houts. Meneer De Rooij, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Ja, wel een goed duidelijk samenhangend verhaal, denk ik. Een paar vragen opmerkingen hebben we er wel bij. Eerder is hier wel eens gesproken over die natuurbegraafplaats op Goorles grondgebied tegen Alphens grondgebied aan. Daarbij hebben we wel vragen van, is dat eigenlijk wel wenselijk? Ja, we hebben het over landgoederen en natuur op die plek. Dat trekt autoverkeer aan. Dat is wat een vraag die wij erbij hebben. Een andere vraag die bij ons op is gekomen is een biomassacentrale die genoemd is, volgens mij net hier onder Goorles, op het terrein van Puijenbroek. Ontzettend dicht bij het dorp Goorles. En wij vragen ons eigen af of dat wel de goede plek is voor zo'n biomassacentrale. Want dat, als het inderdaad een biomassacentrale is zoals ik die me voorstel of ken, dan trekt dat ontzettend veel verkeer aan en kan het ook wel degelijk overlast geven. En ik denk dat we daarover na moeten denken, of dat we daar wenselijk achter hieronder Goorles. Een ander punt wat ik positief oppak is dat ik het een en het ander lees over aanleg van nieuwe fiets- en wandelroutes die meegenomen zouden worden ook in de visie. Ik vind dat een goede zaak. Er zijn best wel grote arealen waar eigenlijk ontzettend mooie natuur, waar heel weinig mensen komen of kunnen komen. Bijvoorbeeld, ik heb het al eens eerder genoemd, van Riel naar de recreatieve poort. Ik zou het mooi vinden als we daar uiteindelijk straks eens een recreatieve route, fiets-wandelroute aan kunnen aanleggen. En dan bedoel ik geen geasfalteerd pad, dat mag een semi-verharde pad zijn. Maar als we dergelijke zaken mee zouden kunnen nemen, ook in deze visie, dan zou ik dat prijs stellen.
Dankjewel, meneer De Rooij. Meneer Schellekens, gaat uw gang.
Dank u, voorzitter. De visie, gemeentelijke visie is op zich duidelijk. En wij kunnen daar ook mee instemmen. Nog wel enkele vragen. De vraag is, als op basis van wat hier wordt voorgesteld, de nieuwe bebouwing ontstaat of de bestemming wordt gewijzigd, of er dan een precedent kan worden geschapen. Dus van andere mensen kunnen dan misschien ook wel op het idee komen van, ja, wij willen ook wel wat bouwen in dat gebied. Dus bestaat het risico dat er precedent wordt geschapen voor andere bebouwing. Verder wordt er genoemd het verbreden van de functiemogelijkheden voor het klooster. Zou ook aan de visie de vraag kunnen worden toegevoegd, met welke functies dat klooster zou worden uitgebreid? Dat was het, voorzitter.
Dank u wel, meneer Schellekens. Mevrouw Nijkens, gaat uw gang.
Dank u wel. Leuk om te lezen, dit stuk. Het is een eerste stap, de visie. Later, op de eerste plaats is het een opinierend stuk. Dus in feite is het nog niet echt compleet. Gelukkig niet, want er staan nogal wat twijfelachtige dingen in. Later komt er een concreet inrichtingsplan. Het gaat over 4 gemeenten en 5 landgoederen. De VVD staat achter het initiatief tot vorming van een belangenvereniging met als doelstelling samenstreven naar een groen, economisch, vitaal en aantrekkelijk gebied. Dat is 1. Bij het lezen van de stukken heb ik eigenlijk een vraagje. Destijds bij het begin, bij de beginontwikkeling van de recreatieve poort, werd gesproken over landgoed Breedijken. Daar wordt in dit stuk bijvoorbeeld helemaal niet over gesproken. Het is alleen maar een vraagje terzijde. Ik vraag me af of dat landgoed überhaupt... Ik heb daar naderhand nooit meer iets over gehoord. Misschien weet u daar iets van. De gemeentelijke visie op pagina 7... heeft natuurlijk toch wel een heleboel zaken die nog moeten worden uitgewerkt. Als je dan praat over die natuurbegraafplaats, over biomassacentrale en de planologische procedures, dan heeft de gemeente daar toch nog een hele inbreng in straks. Verder uitwerking van de visie is natuurlijk heel essentieel en wij wachten daar heel graag op.
Dank u wel, mevrouw Nijkens. Mevrouw Van der Brand, gaat u gang.
Ja, ik wil even eerst beginnen met aan mevrouw Nijkens te vragen. Die belangenvereniging, ik heb die informatie gemist. Waar kan ik die vinden?
Mevrouw Nijkens, heeft u de vraag?
De belangenvereniging waar het u net over had. Ik heb die informatie nergens in de stukken kunnen lezen, dus misschien heb ik iets gemist, maar waar haalt u die informatie vandaan?
Wilt u even de microfoon aanzetten, mevrouw Nijkes? Wilt u even uw microfoon
die
aanzetten?
Die wordt toch opgezet, heb ik het begrepen.
Ja, waar komt die informatie vandaan? Want ik zou het graag willen weten. Ik heb het nergens kunnen lezen. En u brengt dan nu dat de VVD daar voorstander is. Dan zou ik graag erop kennis van nemen.
Ja, dan is het waarschijnlijk de samenspraak van de diverse gemeenten samen. Maar er komt in ieder geval een soort overlegorgaan.
Oké. Okay. Misschien kunt u eens achterhalen waar u de informatie vandaan heeft.
Ja. Oké. Okay. Ik heb... VVD staat achter het initiatief tot de vorming van een belangenclub. Vereniging, met als doelstelling om samen te streven om dit voor elkaar te krijgen. En dat komt vanuit de reconstructiecommissie, die dat verder naar de gemeente en voor de landgoederen gaan uitwerken. Zo heb ik het begrepen. En wij ook, met z'n allen.
Nou, misschien dat de wethouder dan, die heeft regelmatig overleg met de reconstructie, dat hij iets meer weet, dan hoor ik het ook graag van hem.
Zullen we die vraag zo dadelijk voor de wethouder? U hebt voldoende uw bijdrage, mevrouw Van der Brand?
Nee, dat was alleen maar even de vraag die ik aan mevrouw Nijkens had.
Ga let
op haar inbreng. Op zich een stuk waar wij kennis van nemen, maar meer zie ik het niet. Het is uiteindelijk niet een stuk van de gemeente, maar een stuk die vanuit de reconstructie door de landgoedeigenaar is opgesteld. Wij kunnen ons ook helemaal vinden in de gemeentelijke visie als reactie op dat stuk. En willen ook zeker alleen maar beperken tot ter kennisname. Want laten we wel wezen, echte keuzes die maken we pas op het moment dat de plannen logisch op dingen moeten gebeuren. Nou blijkt uit het stuk dat de ontwikkelingen die dan op Goorles grondgebied van belang zijn, Gorp, Verovert, Nieuwkerk en de Hoeves, daar ga ik even van uit. Dat wat wordt vermeld bij transformatie landbouw op bladzijde 3, daar wordt gezegd nieuwe functies voor gronden en bebouwing te vinden, dat die nieuwe functies in ieder geval niet bij bestaande gebouwen zo is als behalve het klooster, dat we daar echt over woningbouw praten. En dat geldt ook volgens mij als het een bladzijde 2 verder, op bladzijde 5, daar wordt ook gesproken over de bouw van nieuwe bebouwing. Dat we daar ook eigenlijk niet direct mee hebben te maken in ons grondgebied. Klopt mijn stelling daarin. Verder kan ik me wel wat vinden wat ook door de heer De Rooij over die biomassacentraal. Niet dat wij tegen duurzaamheid zijn. Maar ik heb wel eens ooit begrepen dat dit categorie 4 bedrijven zijn. En dan moet het denk ik toch ook wel alle voorwaarden die daar aan vasthangen in ogenschouw worden genomen. Daar wou ik het bij laten.
Dank u wel, mevrouw Van der Brand. Mevrouw Eikelenboom, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. De SP juicht natuurontwikkeling toe en het plan bevat veel sympathieke voorstellen, zoals het stimuleren van streekproducten en het transformeren van agrarische bedrijven. Maar ondanks dat hebben wij nog wel wat vragen. De genoemde landgoederen zijn nu geopend voor publiek. Gaat daar in de toekomst iets aan veranderen? Zijn er bijvoorbeeld nu delen gesloten die straks geopend worden voor het publiek, of juist omgekeerd? En kan de wethouder uitleggen waarom dit regionale plan nodig zou zijn om 400 hectare Natura 2000 zeker te stellen, zoals op pagina 3 staat vermeld? Natura 2000 is een Europees project met Europese subsidies en die gebieden zijn daardoor toch al beschermd. Dan bladzijde 4.3, toezicht en handhaving. Wat gaat er veranderen door de gezamenlijke handhaving? Worden er meer toezichthouders ingezet of blijft het aantal gelijk? De SP is blij dat men iets wil doen aan de illegale motocross, maar weet men ook hoe dat aan te pakken? Een boswachter vertelde ooit dat dit probleem bijna niet aan te pakken is. Maar wij hopen uiteraard dat er wel degelijk een oplossing voor dat probleem is. Voorzitter, wij lezen nergens iets over loslooproutes voor honden. Honden en dieren in het wild, dat is een lastige combinatie, maar daarbij merk ik op dat niet iedere hond een jachthond is. Kan er toch gekeken worden of het mogelijk is om een loslooproute voor honden te creëren. Dan het klooster, daar kwam meneer Schellekes al op. Het klooster wil de functiemogelijkheden uitbreiden. En waar moeten we dan aan denken? Zou het klooster in de toekomst uit kunnen groeien tot een horecagelegenheid? En waarom wordt alleen de woning tegenover het klooster gerenoveerd? In het gebied zijn meer soortgelijke woningen, zijn die dan wel in goede staat? Voorzitter, zoals bekend, de SP is tegen de komst van een recreatieve poort en wij vinden ook elders in de natuur grootschalige horeca met grote parkeerterreinen ongewenst. Dit vanwege de aanzuigende werking en verstoring van de rust in de natuur. Wij pleiten juist voor rust in de natuur. Het is goed dat men duurzame energie wil stimuleren, maar een biomassabedrijf hoort tot de zware milieucategorie en past dat dan wel op het HVIP-terrein. Het terrein is dichtbij woonhuizen gelegen en ook de SP heeft daarom ernstige twijfels over de geplande locatie. Dan, voor de productie van energie uit houtmassa is enorm veel houtafval nodig. Is het de bedoeling dat al het houtafval uit de omringende natuurgebieden gaat komen of zal er ook restafval van elders getransporteerd worden? En de onderliggende vraag daarbij is, gaan we bomen of andere gewassen planten voor de productie van groene energie? En dan, hoe zit het precies met de verplaatsing van het golfterrein? Ruimte creëren voor natuur is een goed idee, maar daaraan hoeft voor de SP geen uitbreiding van het golfterrein gekoppeld te worden. De SP vindt sowieso dat er in Brabant meer dan voldoende golfterreinen zijn en privatisering van de groene ruimte willen wij inperken. En tot slot, voorzitter, kan de wethouder inderdaad iets meer duidelijkheid geven over woningbouw in de natuur? Om welke locaties gaat het precies en over hoeveel landhuizen hebben we het dan? Tot zover mijn vragen, voorzitter.
Dankjewel, mevrouw Eikelenboom. Meneer Van der Hout, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Eigenlijk mijn belangrijkste vraag, die is al een paar keer aan de orde gekomen, de biomassacentrale. Ik zou eigenlijk aan de wethouder willen vragen of dat hij het... Een tekstvoorstel zoals het nu voor ligt om naar de raad te gaan, om dat toch wat sterker aan te geven dat een biomassacentrale op die plek ongewenst is. We hebben daar een prima industrieterrein voor, wat qua afstand eigenlijk op dezelfde afstand ligt van de gebieden waaruit de biomassa dan moet komen. Dus het lijkt me niet gewenst dat juist op het kleine stukje Gorper over dat in Goorlen ligt, dat daar dan die biomassacentrale komt. En verder, Productief, die vindt dit echt een goede ontwikkeling om op deze manier samen te werken aan de verdere versterking van natuur en recreatie. Dus wij kunnen daar eigenlijk wel mee instemmen.
Dankjewel, meneer Van der Hout. Wethouder Verhoeven, heeft u het steno-cursus gevolgd in uw jeugd? Dan heeft u het bij kunnen houden, de vragen. Gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. We zullen het snel merken. Misschien even overkoepelend, maar u maakte er ook al gewag van. Waar we hiermee te maken hebben is met een eerste visie op hoe we de landgoederen, die toevallig met een aantal aan elkaar liggen, daardoor over verschillende gemeentegrenzen heen gaan, hoe dat we de samenhang daarvan en de natuurwaarde daarvan kunnen vergroten door dat in combinatie met elkaar te zien. U kunt zich voorstellen dat een perceel bos in Goorlen en een perceel bos in Lage Meerden misschien niet zoveel met elkaar te maken hebben. Maar daar waar het gaat over de doorgangen overal, zodat dieren zich vrij kunnen verplaatsen, of daar waar het gaat over waterlopen, beekbegeleidende begroeiing, ze kunt zich van alles daarbij voorstellen dat het van belang is om het in samenhang te bekijken. Dat is één. Twee, die landgoederen die zijn in handen van particulieren. Die particulieren die willen dat landgoed in stand houden, maar dat moet op de dag van vandaag echt anders dan vroeger. Vroeger was landbouw en bosbouw misschien net genoeg om dat in stand te houden. Jacht, noem maar wat. Dat is op de dag van vandaag lang niet meer zo. Er zullen nieuwe economische dragers moeten komen aan de ene kant. Aan de andere kant wil men nog steeds, en dat wil de overheid ook, willen we proberen om die natuurwaarde in stand te houden op zijn minst, of daar waar mogelijk zelfs te versterken. Ik zeg niet, die dreiging wil ik absoluut niet in mijn stem of in mijn uitleg hebben van als we het niet doen, dan moeten we ons maar afvragen of de landgoederen in stand kunnen blijven. Maar dan wordt het wel lastig. En u moet zich voorstellen dat het voor die eigenaar van belang is dat het hem ook mogelijk wordt gemaakt. Dus nieuwe economische dragers zonder afbreuk te doen aan het landschap. Misschien is dat mogelijk. Dat is ook een van de reconstructiedoelen. De reconstructiecommissie, aanvankelijk beschouwd als een commissie die moest kijken hoe het beste de landbouw ingepast zou kunnen worden in ons landschap. Waar wel, waar niet en waar mogen ze zich doorontwikkelen en waar moeten ze eigenlijk zo min mogelijk terechtkomen. Dat is zo langzamerhand is die reconstructiecommissie zich ook met andere dingen gaan bemoeien, onder andere hiermee. Hier ligt een eerste opzet, Zo zou het ongeveer kunnen. Dit is wat er vanuit die landeigenaren gedacht wordt. Hier probeert men rekening mee te houden. Hiervan denken ze dat, hier denken ze wat aan te hebben. En dit krijgen we ervoor terug. Dat is geprobeerd. De gemeente zelf, wij en al die andere gemeenten, die geven hun commentaar erop. En nu heeft u terecht, de een wat nadrukkelijk dan de ander gezien. En ik ben ook blij met uw opmerkingen van dat die gemeentelijke visie die ertussen zit. Hè, die vragen die u stelt, dat is gedeeltelijk overlappen die, ook wat wij, die wij onszelf ook stellen en die we aan hen zullen stellen. Daar zijn er een paar bij die u stelt, die zullen we er denk ik toch aan toevoegen. Of misschien nog wat explicieter stellen, daar komen we dadelijk even op. Maar dat is het verhaal. U stelt ook hele specifieke vragen en daar waar mogelijk zal ik daar kort op ingaan. Maar u moet zich voorstellen dat dat eigenlijk nog niet hoeft. Als bijvoorbeeld, ik noem maar een voorbeeld even. Als het gaat over de uitbreiding van de mogelijkheden van het klooster, dan vinden wij, en dat staat er ook genoemd, in principe is het denkbaar met inachtneming van onze eigen visie. Geen grootschalige horeca, geen, weet ik, hè? Dat zijn zo van die. Maar dat als straks het plan, echt de plan gemaakt wordt, dan zullen we al die dingen nog een keer op de keper beschouwen. Wij zeggen dus nu niks toe, van dat gaan we zo doen. Uitbreiding van zo'n klooster, prima. We gaan straks de regels daarbij aangeven. Begrijpt u? Aan de andere kant, en dat moet ik ook eerlijkheidshalve zeggen, als we nu al dingen zien waarvan de hele raad, of laten we zeggen, nee, de meerderheid, of de meerderheid vindt, die kant moeten we niet op, dan had ik wel graag dat u dat zou zeggen. Want anders gaat men door met deze ontwikkeling en dan zeggen we, nou, deze visie, daar kunnen we ons in grote lijnen in vinden. Terwijl we er al een ding uit hebben gepikt wat we nooit zouden willen. Dus dan moeten we dat eigenlijk wel hebben. En de voorwaarden daarvoor, die heb ik bij u beluisterd en die leven bij ons ook, hoor. De voorwaarden waaronder die verschillende dingen. Nou, even terug naar de vragen. Dus ik hou me even vast aan toch het signaal wat u afgeeft dat u het, een, zoals meneer De Rooij verwoordde, een goed samenhangend verhaal is. Op onderdelen heeft u daar wat vragen over. Een natuurbegraafplaats zouden we niet moeten willen vanwege verkeersbeweging eventueel parkeren. Daarvan zeg ik op dit moment, het gaat even nog om het principe. Diezelfde vraag hebben wij ook gesteld. Een van de antwoorden waar je aan zou kunnen denken is de verkeersbeweging en het verkeer, en maar ook bijvoorbeeld het gebouw waarin dan eventueel een samen zijn er aflopen, of hoe noem je dat, koffietafel of hoe je dat dan ook invult. Dat is op als grondgebied, daar gaan we niet over. En daar waar eventueel, dat is maar één van de mogelijkheden, eventueel een natuurbegraafplaats zou komen, daar is de waar die begrafenissen dan zouden plaatsvinden, daarvan is de helft, of dat is grensoverschrijdend, ligt een deel op Alfs grondgebied en een deel op ons grondgebied. Het gaat even over het principe en ik moet u zeggen, ik heb me daar een beetje over laten voorlichten, wat betekent dat dan? En ik stel me zo voor dat ik u de gelegenheid ga geven om TZT daarover te oordelen op het moment dat u ziet wat dat in kan houden, want er zijn heel veel verschillende vormen voor. Uw vragen, ik doe het in één keer. Uw vragen over de biomassa-centrale. U ziet wat de gemeentelijke visie daarop is. Het is zeer prematuur om nu al daar een oordeel over te vellen waar of hoe of wat. Ik weet dat dit voorstel op de kaart is gekomen. Omdat inderdaad in een ander samenhangend plan de firma HVEP wel eens geopperd heeft dat zij daaraan denken. In welke context dan ook. In dit geval, toen dat bij ons terecht kwam, in dit geval hing dat samen met een eventuele ontwikkeling op hun fabrieksterrein, waar we nog lang niet uit zijn. En dus en daarom noem ik het prematuur. Aan de andere kant, omdat het een, laten we zeggen, groene energie zou kunnen inhouden, is het op deze kaart gekomen. Waar die dan moet komen, ja, dan hebben we te maken met alle mitsen en maren die u noemt en die, waar wij dan op dat moment ook aan gehouden zijn. En uw waarschuwingen, die hebben wij natuurlijk ook afgegeven. En die zullen op het moment dat het echt aan de orde is, zullen we op dat moment de vragen die u heeft beantwoorden. Aanleg van fiets- en wandelpaden, dat soort zaken, daarvan denken wij ook dat dat een hele goede zaak is. Dat het nog sterk verbeterd kan worden als dat uniform wordt. Daarvan denken wij ook dat het buitengebied van onze gemeente nog veel beter gebruikt kan worden. Met inachtneming van wat we daarover hebben afgesproken over de extensiviteit ervan. Ik zie meneer Van der Ven lachen, die weet wat ik daarmee bedoel. Of dat nou een fietspad, u heeft het gelukkig een fietspad van Goorlen van Riel naar de recreatieve poort, waar die dan moet lopen, daar gaan we dan TZT over bakkeleien. En hoe hard dat padje moet worden. Is een nieuwe bebouwing, geeft dat een precedent? Ik mag hopen van niet. Het gaat straks, en natuurlijk zal dat tot gevolg, stel dat deze visie doorgaat en zo, laten we zeggen, stel dat die zo zou worden ingevuld, dan krijgen we vervolgens krijgen we een aantal planologische procedures, neem ik aan. Er zal hier en daar misschien een bestemmingsplan moeten worden aangepast of wat dan ook. We gaan er uiteraard vanuit dat we dat doen op een manier dat er geen precedent ontstaat. En ook geen planschades, bij wijze van spreken, want dan zullen we planschadeovereenkomsten voor tekenen. En ook niet, want wat dat betreft zijn we ook voorzichtig, en heb ik u net uitgelegd, nog een keer, terwijl u dat misschien al wel wist, wat de status hiervan is. Dit houdt ook niet in dat we nu bij mensen verwachtingen wekken, waar zij nu kosten voor gaan maken, die ze eventueel later op ons verhalen. Dit is een visie, die richting, daar kunnen we mee leven, maar we stellen heel nadrukkelijk dat we ons het recht voorbehouden om op elk onderdeel straks nog een oordeel te vellen. Ten aanzien van uw vraag over het klooster, meneer Schellekes, dan denk ik dat ik die beantwoord heb. Mevrouw Nijks, ik vind het leuk dat u begint met, het is leuk om te lezen. Het is niet alleen leuk om te lezen, maar ik vind persoonlijk ook, en dat vindt ook het college, dat die hele laten we zeggen, aandacht voor het buitengebied op dit moment ook zeer laten we zeggen, een aanjager kan zijn voor de rest van het beleid. Daar waar, en gelukkig we de crisis aan het te boven komen zijn, daar waar er op dat gebied ten aanzien van vertraging van huizenbouw, om maar eens wat te zeggen, overigens trekken we daar flink aan en u zult zien dat we ook daar nog wel het een en ander gaan presteren, is het ook leuk om in zo'n fase toch nog een paar onderwerpen te hebben waar je denkt van ja, laten we daar nu ons op richten en laten we zorgen dat dat ook in de vaart der volken wordt opgestuurd. Dus in die zin onderstreep ik die houding helemaal. Ja, het is inderdaad opinierend. Twijfelachtige dingen heb ik u verteld, dat nog niet zo erg is. De relatie met landgoed Breedijken is er even niet. Landgoed Breedijken was een initiatief wat noordelijker langs de Poppersweg ligt. En of ik daar ondertussen iets van gehoord heb? Ja, ik heb er iets van gehoord. Op dit moment wordt nagedacht over wie het zou moeten ontwikkelen. Er is een keer een initiatiefnemer geweest. Die initiatiefnemer die heeft wat aarzelingen, die heeft weer contact gehad met iemand anders. En die samen, die denken nu na over hoe ze dat zouden kunnen aanvragen en wie het gaat doen. En ik wacht even af. Die zijn samen bij mij geweest om te vertellen dat zij erover aan het nadenken zijn. Maar meer weet ik niet. Dus het is niet van de baan, maar heeft geen relatie met deze vier landgoederen, of vijf landgoederen nu. Een belangenvereniging, ik denk mevrouw Van den Branden, ik ben belangenvereniging ook niet tegengekomen. Ik stel me zo voor dat het met de naam te maken heeft. De belangen, of laten we zeggen de participanten in dit hele verhaal, die hebben natuurlijk belangen. En die werken samen in het streekhuis. En die belangen, of die mensen die hier belangen hebben, die worden genoemd op bladzijde 2. Dat zijn natuurlijk die landgoedeigenaren, de gemeente, provincie, waterschap, ZLTO, Milieufederatie enzovoorts. Ik neem aan, en het gaat nog even door, maar u kunt zelf ook lezen. Ik neem aan dat mevrouw Nijkes die groep bedoelt, dat die zich realiseert, dat die zich elkaars belangen inprenten en dat die goed samenwerken. Dat is een voorwaarde om dit te laten slagen.
Meneer, regionale natuur- en landschapseenheid.
Ja.
Die gaan dat oppikken en daar heb ik waarschijnlijk verwisseld met vereniging of belangengroep. Of...
Duidelijk. Gaat u door, okay. Meneer?
Ja, mevrouw Van den Brand, ik vraag niet meer van u dan wat u zegt. Neem er kennis van. Ik ben blij met uw opvatting dat u ook de gemeentelijke visie die wij op bladzijde 7 hebben neergeschreven, dat u die onderschrijft. Terecht dat u vooral kijkt naar wat er op Goorlens grondgebied gebeurt. Dat is de laatste vraag, denk ik, zo'n beetje die ik moet beantwoorden. Hoe zit het met woningbouw? Het is zo dat er inderdaad woningbouw plaatsvindt, maar die vindt dan net weer niet op Goorlens grondgebied plaats, maar op Hilvarenbeeks grondgebied. Dus dat moet de wethouder van Hilvarenbeek in zijn college verdedigen. Overigens heb ik begrepen dat dat onder bepaalde omstandigheden ook gedragen wordt. En daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen. Maar er vindt geen woningbouw plaats op ons grondgebied. Wel een aantal verbouwingen. Eén daarvan, er is een vraag over gesteld, dat is de woning tegenover het klooster. Die zou worden opgeknapt. Zijn er nog meer woningen? Het is een initiatief van de landgoedeigenaren. Ik weet dat niet, maar blijkbaar vindt hij of zij het nodig of van belang voor de instandhouding van het landgoed dat die woning wordt opgeknapt. En daarvan vinden zij dat die dus in de visie moet. En nou ja, wij hebben er niks op tegen om het zomaar eens te zeggen dat die woning wordt opgeknapt. Bij een andere, dat is waarschijnlijk wat de heer De Schelkse straks bedoelde, dat is wel op ons grondgebied, wordt dan een schuur omgebouwd tot een kantoorachtig iets, staat op die visiekaart. En dat, maar dat is een bestaand gebouw, zou je kunnen zeggen, wat dan een andere functie krijgt. En ook dat vinden wij, als dat een kantoor en niet met een grote aan... TZT zullen we ook dat weer op zijn merites beschouwen. Als dat een kantoor wordt in de zin van, laten we zeggen, de plek van waaruit het landgoed bestuurd wordt, om het zo maar te zeggen, of beheerd wordt, dan kunnen we daar ons wel iets bij voorstellen. Even kijken. Dus geen woningbouw op Goorlens grondgebied. Nou, de rest heb ik beantwoord. Biomassacentrale. Open voor publiek. Dat is natuurlijk wel een voorwaarde. Het hoeft niet alles te zijn. Van één voorbeeld weet ik van twee overigens al dat er bepaalde plekken zijn waar de landgoedeigenaar zelf woont. Ik neem aan dat hij voor zijn privacy mag zorgen en dat dat groter is dan bij mijn huis, kan ik me ook nog iets voorstellen. Maar zeker grote substantiële delen van het landgoed zijn al open of worden opengesteld daarvoor. En ik ga er even van uit dat die 400 hectare die u noemt, dat dat extra is. Meer toezicht... of meer mensen, dat weet ik niet zeker, maar, de bedoeling, maar ik kan me wel voorstellen dat als je samenwerkt en dat je met elkaar afspreekt dat er een toezichthouder is die niet moet stoppen daar waar het landgoed stopt als iemand achterna zit, maar dat die door mag en ook daar de bevoegdheid heeft, dat lijkt me wel, dat lijkt me wel handig, dat soort dingen. En ja, u heeft ook een voorbeeld genoemd van eventueel van motocross. Ik moet wel zeggen dat... wel op het standpunt staan dat natuurlijk dat ook op een bepaalde plek een motocrosser zou moeten kunnen zijn. Maar we hebben overigens als gemeente Goorlen onlangs al maatregelen genomen om dat in kwetsbare natuur niet meer mogelijk te maken. En dat begint met een verbod. Want de politie, om maar eens wat te zeggen, of toezichthouders in het buitengebied, die kunnen natuurlijk pas optreden. Dat begint met dat ze tegen die mensen kunnen zeggen dat het verboden is. En daar hebben we voor gezorgd. Waarbij we ook hebben aangegeven dat op een bepaalde plek, ja, daar zou het dus, daar mogen motorrijders door. Ook al is het dan niet verhard pad, als op dat moment was in ieder geval de opvatting, als het een eeuwenoude, ik weet niet hoe oud het dan moet zijn, maar een eeuwenoude verbinding is waar je normaal gesproken ook door zou rijden, ja, dan moet dat ook kunnen, vinden we. Maar dat wordt dus veel meer geregeld. Loslopende honden, ja, dat zijn van die dingen die spelen natuurlijk nu ook al nog even los van deze ontwikkeling. Ook al zijn het geen jachthonden, zeker in bepaalde delen van het jaar is iedere hond een jachthond. Want die kunnen ook nesten verstoren en noem maar op. Dus ik weet niet of dat het hele jaar moet duren. Maar ook zoiets moet je proberen te reguleren. In ook goed overleg met elkaar hoe je dat moet doen. En waar wel en waar niet. Uw vraag of dat op bepaalde plekken zou kunnen, die zal ik meenemen in het volgende overleg. Ik weet niet of dat kan, maar ik zal de vraag in ieder geval stellen op plekken waar mensen zitten die dat wel zouden moeten kunnen beantwoorden. Ik denk, u had nog over het golfterrein verplaatsen. Ja, dat is, dat is iets wat de gemeente medewerking aan zal verlenen, is afgesproken. Dat is een overeenkomst tussen de landeigenaar en de golfbaan. Met als voordeel voor de golfbaan dat ze van 9 holes naar 18 holes kunnen. En het voordeel voor Brabants Landschap en voor de gemeente zou dan zijn, maar dat is de deal en daar kan iedereen verschillend over denken, dat er een logische natuurontwikkeling plaatsvindt op de plek waar nu de golfbaan zit. Dat sluit aan aan de rechte hei en dat sluit aan de vernatting, natte natuurparel heet dat geloof ik, vernatting van het oostelijk deel van de rechte hei. Daar hangt het mee samen. Voorzitter, het is een lang verhaal, maar ik denk dat ik alles gehad heb. Dank u wel.
Dank u wel, wethouder. Wil iemand nog reageren? Meneer De Rooij en meneer Van der Ven en mevrouw Van der Brand. Oh, sorry. En meneer Van der Hout, ga zien. Dacht ik al. Meneer De Rooij, gaat uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik wil even reageren, met name over het idee waarop wij met deze visie om moeten gaan. Ik hoor de wethouder zeggen van, nou, bijvoorbeeld, we hebben het even gehad over de biomassa centrale, om dat als voorbeeld te nemen, dat TZT wij daar het voorbuit maken om TZT daar op of aanmerkingen op te plaatsen. Of te zeggen van nou, wij willen dat wel of niet, we vinden dat wenselijk of niet wenselijk op die plek. In mijn beleving is dat niet de goede manier. Er wordt nu een visie gepresenteerd en in mijn beleving is het de bedoeling van zo'n visie dat je daar nu al wat richting aangeeft. En dat de gemeente dus inderdaad nu al zegt van nou, wat uit die visie vinden wij acceptabel, vinden wij goed en welke zaken vinden wij minder goed. En als wij zaken minder goed vinden, dan moeten wij dat in mijn beleving ook aangeven. Want die visie wordt gebruikt dadelijk bij het tot stand komen van het inrichtingsplan, het uitvoeringsplan. En ik zou eigenlijk toch willen verzoeken om die werkwijze te hanteren. En als we het dan toch nog even over die biomassacentrale hebben, ik hoor het hier toch een beetje in zijn algemeenheid van nou, bedenkingen, is dat wel de goede plek? Ik ben wel voor biomassacentrales. We hebben het dan over duurzame energieopwekking, vind ik prima. Alleen ik heb een beetje zorgen bij die plek. En ik hoor dat het hier in zijn algemeenheid wordt uitgesproken. En het lijkt mij dan goed dat wij die zorg dan ook al nu uitspreken. En als antwoord op die visie aangeven. Zodat ook duidelijk is bij indieners van het plan dat, of hoe Goorlen daarover denkt. Tot zover.
Dankjewel, meneer De Rooij. Meneer Van de Ven, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Hetgeen de heer De Rooij zegt sluit naadloos aan bij hetgeen wat ik wilde zeggen. In eerste instantie is namelijk door Leijs Riedel-Goorlen hier niets over gezegd. Maar het is met name voor een wethouder van Leijs Riedel-Goorlen wel handig om te weten dat Leijs Riedel-Goorlen zich ook zorgen maakt over die biomassa om die op die plaats te realiseren. En u heeft zelf aangegeven, nu kunt u ons nog wat hints meegeven. En daar is die opinievorming voor. En wij zouden als Leijs Riedel-Goorlen u in ieder geval ook die hint mee willen geven om daar met die biomassa heel zorgvuldig om te gaan. Er zijn wel plaatsen voor, maar niet op die plaats naar ons idee.
Dank u wel, meneer Van de Ven. Meneer Van der Hout.
Dank u wel, voorzitter. Nou, ik sluit me helemaal bij de vorige sprekers aan. Ik heb nog wel even een procedurele vraag aan de wethouder. Er wordt hier straks een brief waarschijnlijk. Ik ga die brief namens de raad, want het voorstel wat nu in de raad komt, zegt de gemeentelijke visie als aandachtspunt meegeven aan de reconstructiecommissie om mee te nemen bij de verdere uitwerking van deze visie. Dus eigenlijk zou ik dan toch wel op prijs stellen als wij voor de volgende raadsvergadering die visie gewoon netjes zoals die gepresenteerd wordt aan de reconstructiecommissie eerst even zouden kunnen zien. En niet achteraf geïnformeerd worden van en dit hebben we gestuurd. Zou dat mogelijk zijn?
Nou, heb ik even een vraag aan meneer Van der Hout.
Meneer Van der
Mevrouw over welke visie heeft u het nou? Over de gemeentelijke visie die op bladzijde 7 staat? Of over eventueel een ander stuk dat we niet kennen?
Nee, want er staat in het raadsvoorstel onder punt B de gemeentelijke visie zoals opgenomen in het raadsvoorstel onder 3.1, en dat is pagina 7, als aandachtspunt meegeven aan de reconstructiecommissie. Dus ik neem aan dat er toch wel nog een document geproduceerd wordt wat gestuurd wordt aan de reconstructiecommissie. En dat zou ik eigenlijk wel willen zien voordat we daar als raad dan namens de raad dat versturen.
Duidelijk, meneer Van der Hout. De kern is, de tekst moet scherper.
Wat mij betreft wel, maar.
En dat was ook al een vraag die ik had, of hoe we het kunnen afspreken. Wordt de tekst aangepast of maakt u een brief in concept?
Voorzitter. Dank u wel. Zal ik achteraan beginnen, of tenminste bij de laatste vragen stellen. Procedureel is het zo natuurlijk dat we bespreken hier een raadsvoorstel. En onderdeel van het raadsvoorstel is de gemeentelijke visie. U doet hier uitspraken daarover. Als wij slim zijn, dan passen we, tenminste als ik weet wat ik op moet schrijven, dan pas ik dat aan. Ik heb een zorg van u, of een aantal van die zorgen nu heb ik natuurlijk opgeschreven. Kijken hoe we dat kunnen verwoorden. Doe ik dat niet, dan bent u mans genoeg om in de raad te zeggen, ho college, wij willen deze visie wel graag ondersteunen. Wij vinden dat in grote lijnen een goed verhaal. Maar in uw gemeentelijke visie, die u naar het streekers naar deze mensen mee moet nemen, willen wij graag opgenomen zien dat en dat. En zo nodig, doet u dat per motie. U dient de motie, we willen de gemeentelijke visie in de gemeentelijke visie opgenomen zien dat en dat. Nou, en als die motie wordt aangenomen, dan staat het erin. Zo, dat is procedureel zo.
Maar ik denk eerlijk gezegd, gezien de beraadslaging hier, dat het zover niet hoeft te komen. Maar je weet maar nooit, maar dat is procedureel zo. Als wij iets opnemen over uw zorgen over de biomassacentrale, dat is toch wel het punt waar het in de tweede instantie het meest over gaat. En dat op een manier verwoorden waar u zich in kunt vinden dat we al een heel eind zijn. Veel andere dingen heb ik niet gehoord. Behoudens wat zorgen over horeca, over verkeersbeweging bij een natuurbegraafd enzovoort. Maar nou begin ik wel toch even bij meneer De Rooij. Hoe we omgaan met die visie. Volgens mij heb ik dat heel duidelijk gezegd. Ik heb gezegd, dit is de grote lijn. Als u daarachter staat, moet u dat zeggen. Maar vindt u op onderdelen iets waarvan u denkt, dat wil ik echt helemaal niet. Daar wil ik niet over praten. Of dat zie ik helemaal niet zitten. Dan moet u dat nu wel zeggen. Want als dat door een meerderheid zo gevoeld wordt, dan moeten we dat ook meegeven. Want anders dan gaan mensen straks een plan opstellen, terwijl wij al weten, want als ze dat erin zetten, dan gooien we dat eruit. Dat kunnen we later nog wel doen, maar het is wel handig om het even nu aan te geven. Overigens moet ik zeggen dat ook ten aanzien van die biomassacentrale geldt, wat ik daar straks ook al zei. We kunnen ook op dit gebied rustig afwachten waar men mee komt. U zegt, een aantal van u zeggen, op die plaats vind ik het niet goed. Maar als ik de tekening even voor ogen heb, dan staat er wel zo'n blok, dat is biomassacentrale, en die loopt ongeveer zo'n beetje van, laten we zeggen, het Goorlense Kerkhof tot aan halfweg het Bankven. Dan weet ik nog niet goed waar die komt te staan, bij wijze van spreken, qua schaal. Dus dat is nog een beetje, ja, ik misschien overdrijf, maar zoiets is het. Want dat was namelijk mijn bezwaar ten opzichte van de tekening. Het staat nogal her en der verspreid. Hè. Het is een idee nog, qua schaal. Qua precieze locaties, qua percelen, klopt dat allemaal nog niet zozeer. Uw waarschuwing is bekend. Over uw waarschuwing zullen we echt wel iets opnemen. Maar wat mij betreft, omdat wij onze handen nog helemaal vrij hebben, laten we maar eens afwachten waar men mee komt. Laten we maar eens afwachten in welke context. Heeft dat inderdaad te maken, wat ik daar straks dacht, dat het te maken heeft met het ontwikkelen eventueel van het industrieterrein? Of heeft het te maken met op een andere plek op het landgoed ergens? Dat weet ik helemaal niet. Wat voor verkeersbeweging hoort erbij? Waar komt het hout vandaan? Dat weten we op dit moment allemaal nog niet. Het gaat om het idee, zou een biomassacentrale een van de nieuwe dragers kunnen zijn van de economische dragers van zo'n landgoed? Meer niet. En over al het andere kom ik met u nog terug te spreken. Maar goed, ik heb, hoop ik, goed geluisterd. En voorzitter, tot slot, dat zullen we proberen te verwoorden in deze gemeentelijke visie.
Dankjewel, wethouder. Dus ik kan constateren dat deze tekst wordt aangepast. Of dat de brief naar de reactie naar de commissie wordt aangepast, verscherpt. Dus deze tekst blijft ongewijzigd in het raadsvoorstel staan.
Nou, ik zal naar aanleiding van deze beraadslaging natuurlijk dit mee terugnemen naar de afdeling. Kijken wat slim is, want ik kom bij u terug. Ik kom in de raad met dit. Hè?
Ja.
Het college komt in de raad met dit voorstel als u dat wilt. En dan zullen wij in dat raadsvoorstel proberen om de zinnen in deze gemeentelijke visie nog beter te krijgen.
En mag ik dan nog een procedurele vraag stellen aan de wethouder als voorzitter? Namelijk staat dat de tijd is de fatale beslisdatum staat niet van toepassing. Is het dan zo dat u met een gecorrigeerde tekst in de volgende commissie komt? Of zegt u, ik kom naar de volgende raad met een gecorrigeerd voorstel?
Inderdaad.
Ja, nee, maar hier staat. Goed, helder.
Ik kom in de raad.
En dan wordt het een B-stuk. Dankjewel. Dan gaan we door naar het volgende agendapunt. En dat is het beleidsplan openbare verlichting.
Voorzitter,
ja?
Zou ik misschien ambtelijke bijstand mogen vragen van mevrouw Mastenbroek en de heer Gaveel?
Gaat uw gang, mevrouw Mastenbroek en meneer Gaveel.
Betreft namelijk voor de technische inhoud van het stuk.
Ja, wethouder. Er komt ambtelijke bijstand, de technici komen. Hier ligt voor een beleidsplan openbare verlichting 2011-2016. Er is een nieuw beleidsplan nodig als nieuw toetsingskader voor duurzaam beheer en vervangingsinvesteringen. En de Raad heeft gevraagd om een nieuw beleidsplan en dat is nu hier aan de orde. Wie kan ik hier over het woord geven? Wacht even. Meneer Boos en Schelkes, Zwaans, Van de Zande, Laat, Gritinon, Van de Hout. Sorry. Meneer Poos, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Er ligt hier een heel dik beleidsplan. Er is hard aan gewerkt. Maar wij zijn er eerlijk gezegd niet zo verschrikkelijk blij mee. Er staan hartstikke veel beleidskeuzes in. En dan is het net alsof we iets te kiezen hebben. Alleen als ik dan naar die beleidskeuzes kijk en naar de scenario's die daar achterin staan, dan zie ik geen enkele relatie tussen de beleidskeuzes in de aanloop van het stuk en de scenario's die zijn uitgewerkt. Dus voor mij komen dan die scenario's een beetje uit het niets. Er staan een aantal opmerkingen bij wat de consequenties van die scenario's zijn, maar ook dat zie ik eigenlijk niet onderbouwd. En als ik dan verder naar die scenario's ga kijken en met name naar de financiële onderbouwing, dan schrik ik, en niet eens een heel klein beetje, dan schrik ik fors. Want we hebben een budget en we zijn overal aan het schrapen om te bezuinigen. Maar hier komen we echt honderdduizenden euro's tekort. En ja, hoe kunnen wij nou een plan goedkeuren waarin we ons vervolgens allerlei bochten zullen moeten wringen om het überhaupt betaald te krijgen? Nou, dan zat ik daar verder nog te kijken. En dat is misschien een beetje een technische vraag, maar masten gaan blijkbaar een andere tijd mee dan armaturen. En dan gaan we eerst de armaturen vervangen en dan komen we vervolgens 5 jaar later terug om de mast waar die armatuur aan hangt nog een keer te vervangen. Ik ben maar accountant, dus ik snap dat allemaal niet. En misschien dat het nodig is, maar voor mij lijkt het een dure oplossing. Dus als ik dat allemaal bij elkaar pak, dan zeg ik ja, wij weten echt niet goed waar we ermee moeten. En eerlijk gezegd, in deze staat kunnen wij eigenlijk niet eens tot een oordeel komen.
Dat was het, meneer Pas.
Dat was hij.
Dank u wel. Meneer Schellekes.
Dank u, voorzitter. Ja, in het stuk wordt geconstateerd dat het budget al jarenlang niet toereikend is voor het onderhoudsniveau normaal. En ook, er is al 4 jaar lang een ton toegevoegd, incidenteel. En daarmee kan alsnog het onderhoudsniveau normaal niet worden gerealiseerd. Dus wat te doen om, en er wordt gezegd, we willen onderhoudsniveau normaal realiseren. Dus wat te doen om dat toch te behalen. Dus er worden 2 alternatieven voorgesteld. Vragen ze ook of er nog andere alternatieven zijn onderzocht. Bijvoorbeeld ook onderhoudsniveau extensief. Er zijn gemeentes die hebben gekozen bijvoorbeeld voor onderhoudsniveau extensief in het buitengebied toe te passen. Dus de vraag is, ja, is ook naar andere onderhoudsniveaus gekeken. Dan verder nog de vraag over de varianten A en B. Want die tabellen die zijn me niet helemaal duidelijk wat erin staat. De monturen en de masten worden later, de armaturen en de masten worden later vervangen. Maar de onderhoudskosten gaan niet omhoog. Dus de vraag is, de masten worden ouder. Armaturen worden ouder, maar de onderhoudskosten stijgen niet. Dus dat is op zich een beetje vreemd. En verder bij variant B wordt ook gezegd dat er stabiliteitsmetingen gedaan zullen worden. Nou, ik neem aan dat het ook kost, stabiliteitsmetingen. Er staat ook, ja, de kosten stijgen, er wordt niks voor opgenomen wat dat dan kost. Dus dat is ook onduidelijk. En verder, ja, maak ik toch wel zorgen van na 2015. Wat dat heeft dat tot gevolg? Want ja, op zich van uitstel, het is uitstellen van de kosten. Maar wat heeft dat voor gevolgen voor na 2015? In het geval van variant B. Want het is inderdaad, het komt nu wel tot en met 2015 het goedkoopste uit. Maar ja, misschien komt dat later wel veel duurder uit. Dus de, ja, dat is toch allemaal wat, wat ja, niet echt duidelijk. Als laatste puntje wordt voorgesteld om een voorziening in te stellen. Dus er wordt, ja, wordt voorgesteld een potje te creëren. Waarom wordt in dit geval dat voorstel gedaan of het advies gegeven om een voorziening te treffen? Dat was de laatste vraag. Dank u.
Dank u wel, meneer Schellekes. Meneer Swaans, schuift u gang.
Dank u wel, voorzitter. Ik zou willen beginnen met te zeggen, de gemeente heeft het licht onder de korenmaat gezet. Ook wij zijn geschrokken, meneer Poos van Lijst Giel-Goorde. Als ik in het stuk... Oh jee. We kunnen elkaar een hand geven. Maakt niet uit. Het programma lijkt erg veel op elkaar. Maar ook wij zijn geschrokken, meneer Poos. Vooral als je leest dat het regulier onderhoud al jaren onder de maat is. De korenmaat. En ook als je leest dat we grote wijken in Goorlen dus gebouwd hebben. Maar dat we verzuimd hebben om daar voorzieningen voor het onderhoud van de verlichting te treffen. Ik hoop, wethouder, dat we dat voor de nieuwe wijken in ieder geval anders aan gaan pakken. En dit ligt natuurlijk in het verleden, maar als je dan ook nog leest dat we 1 miljoen nodig hebben om de achterstand op te knappen, dan schrik je voor de zoveelste keer. Dus meneer Poos, ik voel helemaal met u mee en ook ik ben maar accountant en ik snap niet hoe het technisch allemaal werkt, maar de voorgaande bestuurders hebben toch wel iets laten liggen op dit terrein, denk ik. Dus dan krijg je de volgende uitdrukking. Wie zijn gat verbrandt, moet op de blaren zitten. En het is zo jammer, want dat betekent dat we in de vette jaren die we achter ons hebben, hebben we geen voorzieningen getroffen, of in ieder geval het onderhoud gedempt. En nu gaan we wat armere jaren in en nu moet er ineens gerepareerd worden. En daar maakt de VVD zich zorgen over. En variant B kost 3 ton over een aantal jaren die nog niet gedekt is. Dus wij vragen ons ook af waar gaan we dat geld vandaan halen. Als ik het goed begrepen heb in het raadsvoorstel is het zo dat we nu nog niet beslissen over al die euro's. Maar dat het in de takendiscussie terugkomt. Het komt in de voorjaarsnota terug. Dus de conclusies, daar schrikken we van hoe het opgelost moet worden. Ik denk dat we daar nog uitgebreid over gaan praten. Maar dat gaat de wethouder mij uitleggen. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Swaans. Meneer Van der Zanden, gaat u gaan.
Dank u wel, voorzitter. Het probleem waar de gemeente Goorlen mee zit met het achterstandig onderhoud van de openbare verlichting vind je in bijna alle gemeentes wel op dezelfde manier terug. Ik denk dat het ook een beetje een naaiend effect is geweest van het privatiseren van de energiebedrijven. Want 70 jaar lang heeft de openbare verlichting gewoon keurig niet op het bordje gelegen bij de GEB's en bij de provinciale energiemaatschappijen. Als je de beleidsplannen van andere gemeentes bekijkt, dan kom je eigenlijk altijd automatisch op variant B terug. Al die beleidsplannen zijn hetzelfde. Zelfs als je het beleidsplan van de Rijksoverheid bekijkt, die adviseert beleidsplan variant B. Mij bekroop een beetje de gedachte van de andere varianten die zijn er later bij bedacht. Wat ik mis eigenlijk in het stuk is een alternatief, een goed alternatief. Bijvoorbeeld een brochure die ik heb gezien om de openbare verlichting van de gemeente Goorlen te verkopen en dan terug te leasen. Schijnbaar zit er daar nogal behoorlijk wat voordelen aan. Het enige voordeel, of het eerste voordeel zou al zijn dat we nu geen geld hoeven uit te geven, maar dat we geld zouden binnenkrijgen. Mijn vraag is om, zou die variant onderzocht kunnen worden en wat daar dan de financiële gevolgen voor zullen zijn? Zeker als je bedenkt dat dit ook bij andere gemeenten speelt, zou je dit wat regionaal kunnen uitbreiden, want dan kun je groter gaan aanbesteden en kan het goedkoper worden. Ik weet in ieder geval, de gemeente Kaam en Alphen zit momenteel met hetzelfde probleem. Voorts had ik nog andere punten. Oh, de aan- en uitschakeltijd van de openbare verlichting gaat nu op basis van tijd. Een aantal minuten na zonsondergang en voor zonsopkomst, geloof ik. Dit is onafhankelijk van het weertype waar we in zitten. En dat houdt in dat op sommige dagen, of op een aantal dagen, de verlichting langer blijft branden als nodig is. Je hebt ook gemerkt dus, die schakelen hun verlichting op basis van een lichtcel. En dan hou je wel rekening met de weersomstandigheden. En dan zou je dus energie mee kunnen besparen. Dat, die baten en kosten, die mis ik eigenlijk een beetje in dit stuk. Wat me voorts opviel, is dat een aantal keren in het stuk wordt genoemd dat de zogenaamde SOX-lamp zo snel mogelijk vervangen moet worden, omdat die heel erg onzuinig zou zijn. Nou, dit bevreemde mij eigenlijk wel, want uit mijn vroegere kennis die ik ooit heb opgedaan, wist ik me nog te herinneren dat de SOX-lamp juist een van de zuinigste lampen zou zijn. Uit het beleidsstuk van de Rijksoverheid heb ik de volgende tekst. De lage druk natriumlamp, zoals de gele SOX-lamp, laat geen kleurherkenning toe, maar is wel een heel zuinige energieverbruiker. Hoe komt men in dit stuk tot de conclusie dat de SOX-lamp dan zo onzuinig zou kunnen zijn? De laatste vraag die ik heb is, er schijnt voor energiebesparing op openbare verlichting, schijnt op de subsidielijst ooit te hebben gestaan, of nog staat, is die mogelijkheid onderzocht om subsidie hierop aan te vragen. Dat waren ze.
Dankjewel, meneer Van der Zanden. Meneer De Laat, gaat uw gang.
Dankjewel, voorzitter. Als timmerman deel ik ook de bezorgdheid van onze beide accountants. In hoofdstuk 5, 5.3 staat te lezen dat de gemeente in de toekomst openbare verlichting op zonne- en windenergie wil toepassen. Is dit in de nabije of in de verre toekomst? In hoofdstuk 5, 6.4 staat te lezen dat een lichtmast in het buitengebied tussentijds verwijderen €450 kost. Dit zou kapitaalvernietiging zijn. Een optie is ze niet meer te vervangen bij einde levensduur, maar ze dan te verwijderen. Is dan het verwijderen gratis? Hoofdstuk 6, 1.1 en 6, 1.2 beheer. Betreffende de kosten van een inventarisatieronde zien wij een bedrag staan van €12.000. Is deze ronde niet te combineren met een schouwronde of een groepsremplace of remplaats, om zodoende de kosten te verlagen? Dan staat er voor het beheerpakket een bedrag van €5.000 voor het invoeren van gegevens en beheer op reeds aanwezige software. Zo op het eerste gezicht lijkt ons dit aan de ruime kant. Wellicht kan de wethouder dit verduidelijken waar die kosten aan opgaan. Dan hoofdstuk 6, 6.2. In tabel 6.6 staat een prijsverschil in SOX-lampen en PL-L-lampen. Kan de wethouder aangeven wat het verschil zou zijn als LED-lampen toegepast zouden worden? Dan bij het financieel overzicht 7.1 gaat het over een bezuiniging van €14.000 op de energiekosten in 2015. Is dit niet eerder te realiseren? Zoals de wethouder zal begrijpen is de SP een warm voorstander van besparen op het energieverbruik. Echter voor het buitengebied en de fietspaden en dergelijke is voor ons veiligheid ook erg belangrijk. Tot zover mijn bijdrage.
Dankjewel, meneer De Laat. Meneer Rietimon, gaat uw gang.
Dankjewel, voorzitter. We kunnen allemaal zien dat hard is gewerkt aan een beleidsplan. Alleen, net als mijn vorige spreker, waren wij ook geschrokken over de cijfertjes. Maar ik ga ervan uit dat we hier ook nog over beraden. Het mooie is dat jullie ook LED-technologie mee hebben genomen. Want in meerdere gemeentes is dat al geprobeerd en is tot succes. Ik krijg nog een korte toelichting op onderhoud achterstand. Wat is de oorzaak precies? En dan wil ik hierbij laten.
Dankjewel, meneer Rietimon. Meneer Van der Hout, gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Veel is al gezegd. Ik ben het met de heer Van der Zanden helemaal eens dat er weinig alternatieven worden geboden om meteen de zaak te verkopen en terug te leasen. Ik weet niet of dat de goede oplossing is, maar ik zou ook graag onderzocht willen zien of dat er een PPS-constructie mogelijk is. Heel veel fabrikanten van verlichting bieden op dit moment aan dat ze zeg maar, de zaken gratis vervangen, in ieder geval de armaturen, en dat zij de inkomsten van de besparing op energie daarmee terugverdienen. Het grote voordeel voor de gemeente is dat er op dit moment minder geïnvesteerd hoeft te worden. En ik zou dat toch wel heel graag onderzocht zien voordat we instemmen met dit beleidsplan. Verder heb ik nog een opmerking over de inspraakcommunicatie. Ik vind de redenering om dit stuk niet in de inspraak te brengen, vind ik een beetje krom. Omdat het lijkt mij dat de mensen hier best eens even hun mening over mogen geven, de burgers van de gemeente Goorlen. Om te zeggen van, ja, dat kan op het moment dat er ergens een herinrichting plaatsvindt, vind ik eigenlijk wat flauw. Want op dat moment wordt niet besproken of dat er de lichtmasten 40 jaar lang afschrijvingstermijn hebben. Dan gaat het over van waar komen ze te staan in mijn ogen. En niet hoe lang gaan we ze afschrijven. Dus ik vind eigenlijk dat de redenering om deze nota niet in de inspraak te doen, is eigenlijk in strijd met de inspraakverordening waar we over bezig zijn geweest. Dus daar zou ik toch wel graag anders zien. En als laatste vraag. Ik ben ook een beetje geschrokken van de hoeveelheid achterstand die er nu is. En zijn er nog andere zaken waarbij we ditzelfde probleem tegen kunnen komen? Ik weet dat we afgelopen jaar voor de riolering hebben we behoorlijke verhoging van de rioolheffing moeten toestaan. Om het achterstallig onderhoud ook op de riool te kunnen financieren. En wat zit er nog meer in de kast? Dank u wel.
Dank u wel, meneer Van Hout. Wethouder van Groenendaal, kunt u vragen beantwoorden en uw ondersteunende ambtenaren eventueel? Gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Diverse van jullie zijn geschrokken, tenminste, de meesten gaven dat aan. Deze wethouder was ook geschrokken toen hij dit onder ogen kreeg, niet alleen dit onder ogen kreeg, toen hij te horen kreeg van wat er aan de hand was met de openbare verlichting. U hebt gezien wat de aanleiding is, staat in het stuk genoemd, waarom we dit nu hier brengen. Op de eerste plaats, we zaten met een oud beleidsplan voor de openbare verlichting. Voldoet niet meer aan de huidige maatschappelijke normen, noem het allemaal op, en uiteraard ook niet aan de technische ontwikkelingen. De visie is nog over de openbare verlichting is de afgelopen jaren een stuk veranderd. En energiebesparing en duurzaamheid, dat is ook de laatste jaren uiteraard zaken die steeds meer belangrijk worden. Tegelijkertijd zijn de middelen die we de afgelopen jaren gehad hebben voor de openbare verlichting duidelijk gebleken veel te weinig te zijn. De afgelopen jaren, zoals door diverse van jullie genoemd is, zijn er een paar keer is er 100.000 euro uitgegeven. Maar u hebt ook kunnen lezen dat is dus niet besteed aan onderhoud en deel, dat is puur besteed aan voor de nieuwbouw. En we zitten gewoon met een heel erg groot probleem. En dan zult u zeggen waarom, want de heer Poos die gaf het al aan, waarom komt u daar nu mee? Het is puur om de noodzaak te laten zien dat er echt iets aan moet gebeuren. En op welke manier dat dan moet gaan gebeuren, daar staan hier diverse scenario's in beschreven. En daar kun je van mening over verschillen. Of je kunt ook zeggen van, je moet nog eens een ander scenario onderzoeken. Ik heb bijvoorbeeld net gehoord van bijvoorbeeld een PPS-constructie. Ik heb van de heer Van der Zanden de lease-constructie gehoord. Die zou je allemaal kunnen gaan onderzoeken, dat begrijp ik. Maar dit stuk ligt er puur en alleen hiervoor om de noodzaak aan te tonen dat er daadwerkelijk iets moet gebeuren en dat we straks, want er staat ook in het besluit, als we dat gaan besluiten eventueel, straks in de takendiscussie, een weloverwogen keuze kunnen maken, dat hier iets mee moet gebeuren. Ja, en dan zult u zeggen, ja, in de tijd van bezuinigingen, wat kom je nou met een beleidsplan en dat verdwijnt onder in de la? Nee, als het goed is, moet het meegenomen worden straks in de takendiscussie en moeten we keuzes maken. Want we zitten gewoon met een openbare verlichting die erg veel te wensen overlaat. En vandaar dat dit stuk nu hier ligt. Dat is even ter inleiding, geef ik dat even aan.
Voorzitter, bij interruptie mag ik even?
Gaat uw gang, meneer Van der Ven.
U zegt, ja, u geeft de reden aan waarom dat stuk hier nu ligt. Maar er zijn suggesties gedaan om op alternatieve wijze zover te kunnen komen dat het resultaat er komt. Bent u dan ook bereid om dat voordien al te onderzoeken, zodat we dat in de afwegingen straks bij de takendiscussie mee kunnen nemen.
Dank u wel.
Natuurlijk, meneer Van de Ven. Het zou natuurlijk van de gekken zijn dat ik suggesties die hier gedaan worden en die hier geopperd worden in deze commissie niet zou meenemen. Maar ik geef u alleen maar, ik heb alleen maar even aan laten gaan, maar dadelijk uiteraard zal daarop ingegaan worden. Maar ik geef alleen maar aan de noodzaak van deze move die we nu doen, om met dit plan nu te komen, om duidelijk aan te geven dat het, ja, dat het 5 voor 12 is, of ik weet niet goed hoe ik het uit moet drukken, dat het echt hard nodig is dat er iets aan gebeurt. Ik durf het haast niet te zeggen, maar als u weet hoeveel klachten dat hier, wij hier dagelijks binnenkrijgen betreffende de openbare verlichting, dat is niet gering. En er moet echt iets aan gebeuren. Dus vandaar ook deze move die we gedaan hebben. Andere alternatieve onderzoeken, ja, dat, uiteraard zijn we dat uiteraard toe bereid.
Mag ik nog even daar een aanvullende vraag op stellen?
Meneer de Laat, meneer de Zander, gaat uw gang.
Ja. Op bladzijde 5 wordt wel voor 2011 al om een bedrag gevraagd van €17.000. Dus als u zegt van we gaan dat later allemaal nog bekijken en bespreken, er wordt nu alvast wel een aanslag op de kas gedaan.
Nou, dat is niet zozeer een aanslag op de kas, het is om in beeld te brengen en om straks eventueel het onderhoud goed en daadwerkelijk goed te kunnen doen. Daarvoor is dat geld bedoeld. Maar ik, op dat ter inleiding, voor de technische vragen wil ik graag het woord geven aan of mevrouw Mastenbroek of de heer Gaveel, die u daar de technische kant van het verhaal kunnen toelichten.
Meneer Gaveel, gaat uw gang.
Ja, hij is nu rood, prima. Voorzitter, dank u wel. Ja, misschien mag ik wethouder even in de algemene zin. Er is net een vraag gesteld van hoe zit het nu met het totale areaal en hoe heeft het zo kunnen komen? Ik denk dat het goed is om aan te geven dat ook in relatie tot het bedrag van die €17.000 die net aangehaald wordt, dat bedrag is met name bedoeld om het areaal wat we hebben, hè, die grofweg 5.000 armaturen, lichtmasten, want dat onderscheid moeten we blijven maken, om dat goed in beeld te krijgen, ook kwalitatief. En dan leg ik even de link naar de verschillende scenario's die er zijn gepresenteerd. Juist de verschillende scenario's, ook met de vervanging met verschillende afschrijftermijnen, dus in plaats van 30 jaar naar 35 of naar 40 jaar, op basis van de kwaliteit die jaarlijks geschouwd wordt, is er met behulp van het beheersprogramma, waar die €17.000 voor nodig is, is het veel nauwkeuriger in beeld te brengen waarom je al of niet zou moeten vervangen. Dan koppel ik dat even aan de vraag die is gesteld, waarom is er nou een voorziening of een reserve? Ik haal het altijd door elkaar, voorzieningen. Waarom is die voorziening nodig? Op het moment dat wij planmatig zouden zeggen van nou, er zijn een aantal lichtmasten aan de technische levensduur. Hè, we zouden aan die 30 of 35 of 40 jaar, afhankelijk van de keuze die de Raad maakt, terechtkomen, dan zou je ook nog op basis van het feitelijk schouwen kunnen kijken, kunnen we nog een jaar uitstellen of niet. En dat betekent dus dat je veel preciezer de noodzaak van de investering kunt doen. Heb je op enig jaar minder te investeren, kun je dat in die voorziening zetten. Heb je het jaar erop wellicht wat meer nodig, dan kun je dat uit die voorziening trekken. Nou ja, dat zal ik u niet hoeven uit te leggen. Dus dat even in de algemene zin, hoe dat het werkt. Nog even een kleine opmerking over de ton die de afgelopen 4 jaar extra is geweest. Die is met name ingezet om daar waar wij reconstructiewerken hadden, om daar in aansluiting op die werken lichtmasten te vervangen. Dus er is wel degelijk een kleine inloop op de achterstand geweest, maar niet zodanig dat we daarmee het been gelijk hebben kunnen trekken. Dat even over die vragen die er liggen.
Mag ik nog even een aanvullende vraag aan u stellen over dat beleidsplan 2003-2008?
Gaat u gang, mevrouw Van de Brand.
Is bij het beleidsplan 2003-2008 ook vastgesteld, zonder daar geld aan te genereren, CQ, een voorziening dan te treffen?
Ik moet die vraag even doorspelen, want dat is ruim voor mijn deelname in het Goorlijke geweest. Dus.
Wethouwer, heeft u daar een opvatting over?
Mevrouw Mastenbroek beaamt dat het inderdaad zo is. Want ik zou het zelf ook niet weten, maar die beaamt dit.
Okay. Ik wilde nog even verder gaan, als dat mag, over de vraag die is gesteld, lease of PPS-constructie. Is niet onderzocht, maar ik denk dat het wel goed is om op te merken dat wil je met een partij een dergelijke constructie aangaan, dat je in ieder geval een areaal zult moeten overdragen wat op orde is. En ik denk dat er geen marktpartij te vinden zal zijn die een achterstallige onderhoudsboedel gaat overnemen om het vervolgens weer terug te leasen. Dus ik denk dat daar toch een investering voor nodig zal blijven. Of dat in de omvang is zoals die nu voor ligt, daar kun je nader onderzoek naar doen. Maar ik, laat ik het daarbij laten.
Meneer Graveel, u hebt mevrouw Mastenbroek, gaat u nog wat aan te vullen? Gaat u gang?
Ja, nu wel. Ik doe een poging om een aantal technische vragen te beantwoorden. Een vraag van de heer Poos was dat een aantal beleidskeuzes genoemd zijn en dat hij daar geen relatie in ziet met de varianten die genoemd zijn. De beleidskeuzes en ambities die in hoofdstuk 5 genoemd staan, die komen in beeld op het moment dat we lichtmassen die einde levensduur bereikt hebben, moeten gaan vervangen. En op dat moment is het afhankelijk van de situatie en de plek waar die lichtmasten vervangen gaan worden, dat die beleidskeuzes in beeld komen en dat we dan ook naar verduurzaming van de openbare verlichting toe willen. En de vele verschillende beleidskeuzes die genoemd zijn, die hebben ook met de vele verschillende situaties te maken van een plek waar op dat moment die openbare verlichting vervangen wordt. De varianten die gaan meer in op de onderhoudsniveaus waar uiteindelijk door u als raad een keuze gemaakt moet worden. En daarin staat beschreven van in een onderhoudsniveau staat hoeveel jaar einde levensduur betreft.
Maar als ik dan even
op
mag ingrijpen, waarom is dat dan ook niet toegelicht in datzelfde hoofdstuk? Zodat wij ook veel beter onderbouwde beslissing kunnen nemen van gaan we nou in 25, 30, 40, 45 jaar afschrijven en wat zijn de consequenties daarvan? Want nu moeten we dat halen uit die tabel die ergens achterin staat met vijf kreten over, misschien dat ik het wat te kort door de bocht zet, maar gewoon met een aantal kreten van slechte lichtkwaliteit, omvallen lichtmasten. Ja, dat zou ik graag wel onderbouwd willen zien in het stuk ervoor, zodat ik ook weet waar ik voor aan het beslissen ben.
Maar nu vooral keuzes voor gemaakt moeten worden, dat is inderdaad het onderhoudsniveau, waarbij inderdaad het onderhoudsniveau normaal wordt voorgesteld. Maar omwille van de kosten daar varianten aan toegevoegd zijn om met name de vervanging van de lichtmast, dus de bepaling van na hoeveel jaar is het einde levensduur, om die op langere termijn te rekken. De vraag over verschil in jaren van vervanging van een mast en een armatuur. Ik ben zelf geen verlichtingsdeskundige. Ik heb die vraag in eerste instantie ook gesteld, want het lijkt heel onlogisch. Toch is het in de praktijk zo dat op het moment dat de armatuur afgeschreven is, dat die wordt vervangen en dat er in vele gevallen de mast blijft staan. En dat op het moment dat een mast vervangen moet worden en het armatuur is nog goed, dat het armatuur wordt hergebruikt. Dus in de praktijk schijnt dat wel veelvuldig voor te komen. Even kijken, een vraag van de heer Schellekes. Een alternatief in variant is extensief ook mogelijk. De benamingen die verschillen nogal eens, maar extensief is denk ik vergelijkbaar met onderhoudsniveau slecht. En die variant die staat wel beschreven en dat komt in de buurt van het onderhoud wat we nu aan de openbare verlichting kunnen bieden. En dat schiet kort. We hebben in dat opzicht ook omschreven dat de tekortkomingen die het onderhoud dat we nu hebben, welke gevolgen dat het heeft, met name wat betreft de vervanging van de verlichting en de toenemende storingen aan verlichting. Even kijken. Over in de tabellen werd nog gevraagd van, er is genoemd een stabiliteitsmeting, maar die is niet opgenomen in de tabel. Bij mijn weten is bij de tabel bij variant B, onder het stukje van lichtmast vervangen, dus de reguliere vervanging, ook €50 opgenomen voor de stabiliteitsmeting. Dus dat is een kleine kostenverhoging, omdat we in dat opzicht na 5 jaar langere levensduur van de masten toegaan. En dan is die stabiliteitsmeting om veiligheidsredenen wel mogelijk en dat kost €50 per mast. Over die voorziening is die vraag gesteld, ja, dat antwoord is gegeven. Overigens is in de berekeningen zoals ze nu voorgesteld zijn, de voorziening niet opgenomen. De tabellen zoals ze in het raadsvoorstel staan, is uitgegaan van we gaan dat aantal masten vervangen, wat in dat jaar ook einde levensduur bereikt heeft. Het voorstel van de voorziening is een voorstel, is een mogelijkheid om dat in de komende jaren te gaan toepassen. Ja, nog een vraag van de heer Swaans, van geschrokken van de slechte onderhoudstoestand van de openbare verlichting. Hoe is dat in de nieuwe wijken? Ja, die vraag die is heel terecht. En de keuzes die op dit moment gemaakt worden qua onderhoudsniveau en levensduur, dat zijn tevens keuzes die gemaakt worden voor de nieuwe verlichting die in nieuwe wijken wordt geplaatst. En de kosten die de areaaluitbreiding met zich meebrengt, die zullen de komende jaren ook in de begroting verdisconteerd moeten worden. Even kijken. Nou, over het alternatief over verkopen leasen is ook al iets gezegd. Ik heb hier nog staan een dynamisch telemanagement systeem. Dat was ook nog een vraag van de heer Van de Zande. Oh ja, dat u weet dat in andere gemeentes openbare verlichting ook reageert op bijvoorbeeld donkerder weer en noem maar op. Dat zijn inderdaad heel geavanceerde systemen. Dat kan in een vergegaand stadium. Dynamisch telemanagement systeem wordt dat genoemd. Hoe complexer en uitgebreider het systeem wordt, des te hoger worden de kosten ook van een dergelijke voorschakelapparatuur. En van andere gemeentes weet ik dat dat zo ver gaat dat sensoren in een lichtmas op beweging aan of uitgaan. En in een buitengebied kan dat heel lucratief zijn. Maar zo kan dus ook op lichtsensoren, bijvoorbeeld zoals nu voor zonsondergang of zonsopgang de verlichting aan en uitgaat, kan dat ook op de hoeveelheid buitenlicht aangepast worden.
Als ik u even mag onderbreken, het is niet wat ik bedoelde. U denkt meer aan de systemen nu zoals ze laatst in Berkel en Schot zijn gepresenteerd. Ik heb het over een voorbeeld in bijvoorbeeld gemeente Den Haag, waarin gemeente Den Haag 6 sensoren in de stad heeft staan die de lichtsterkte meten en op basis van die gegevens wordt de verlichting aangeschakeld.
Kunt u deze vraag beantwoorden of komt u daarop terug, omdat het allemaal nogal technisch is, of bij het verslag?
De mogelijkheden zijn daar zeker toe. Op dit moment hoeft daar geen keuze voor gemaakt te worden, omdat op het moment dat lichtmasten worden vervangen, in die situatie gekeken wordt met welke voorschakelapparatuur die keuze gemaakt wordt. In de beleidskeuze staat dat we wel naar dimbare verlichting toe willen, maar hoe het dimmen of het uitschakelen wordt geregeld, die keuze die kan later gemaakt worden.
Ik heb het niet over dimmen, ik heb het gewoon over aan- en uitschakelen. Eigenlijk precies hetzelfde als met buitenlamp. Als het donker wordt, gaat hij aan. Als het licht wordt, gaat hij uit. Ja.
Het antwoord was...
Waarschijnlijk wordt het iets te technisch.
Uw vraag is of we dat gaan doen, ja of nee? Of wat is precies de vraag?
Mijn vraag is, wat ik in het beleidsplan mis, is het stukje van als we dat op die manier gaan schakelen, dus op basis van lichtsterkte in plaats op basis van tijd,
welke extra kosten brengt dat met zich mee en welke baten brengt dat met zich mee in verband met energiebesparing? Dat was mijn vraag.
Oké. Dat staat inderdaad niet in het beleidsplan opgenomen. Als u dat wil, dan kunnen we dat uitzoeken. Gegevens van een andere gemeente, Stadskanaal, die op dat gebied behoorlijk ver is, die hebben extra investeringen op dat gebied gedaan. En die hebben berekend dat de terugverdientijd van die extra investeringen 15 jaar is. Maar dat staat niet in het beleidsplan zoals dat hier ligt. Even kijken. Nou, nog een vraag over die, ja, de energiezuinige SOX-lampen. Ik moet eerlijkheidshalve zeggen, voor mij is dat inderdaad heel technisch. Ik begrijp eruit dat SOX een energievretende lamp zou zijn. Als dat niet zo is, dan moet ik dat antwoord schuldig blijven. Ik heb wel begrepen dat het een milieu-onvriendelijke lamp is, omdat die veel kwik bevat en daarmee in de verwerking ook erg schadelijk is. Vandaar dat veelal overgestapt is naar de PPL-lampen, die en milieuvriendelijk zijn en energiezuinig zijn en veel goedkoper in aanschaf zijn, wat weer te maken heeft met de kosten op het moment dat de lampen vervangen moeten worden. Er is nog een vraag geweest over subsidiemogelijkheden. Nou, voor het beleidsplan aan zich en de keuzes die daarin gemaakt worden, daar is geen subsidie op mogelijk. Op het moment dat we straks misschien voor wat grotere projecten vervanging gaan doen, neem ik aan dat zeker onderzocht zal worden of subsidie wordt of subsidie kan worden verkregen. Op dit moment moet ik daar het antwoord op schuldig blijven. De heer De Laat die vroeg nog de proef met de zonne-energie. Het is inderdaad een heel ambitieus om op die manier te gaan verlichten. Het is ook een ambitie die opgenomen is in de nota klimaatbeleid van de gemeente Goorlen. Dus in de komende 5 jaar zal enig moment bezien moeten worden wanneer we zo'n proef gaan starten en waar het is. Maar op dit moment hebben we dat nog niet in beeld welke locatie zich daarvoor gaat lenen en welke kosten daarmee gemoeid zijn. Het verwijderen van de masten in het buitengebied is een terechte opmerking. Dat als gewacht wordt tot einde levensduur, nou goed, dan kost dat ook geld. Alleen is het dan zo dat de investering voor een nieuwe lamp op dat moment niet meer nodig is. Op het moment dat ervoor gekozen wordt en dat voor het verdere onderhoud en vervangingsbudget een besparing oplevert. Het combineren van schouw en inventarisatie is ook een hele reële optie. En ik ga er ook vanuit dat als een inventarisatieronde gaat plaatsvinden, dat daarmee tevens een schouwronde heeft plaatsgevonden, omdat elke lichtmast in dat opzicht qua kwaliteit weer goed in beeld gebracht is. Ja, de kosten voor de implementatie van het beheerssysteem werd nog gevraagd van waarom zijn die kosten. Op dit moment hebben we alleen een Excel-bestand waar de openbare verlichting in zit en de leeftijden en type armaturen opgenomen zijn. Op het moment dat we dat gaan digitaliseren, dat zal door een beheer... Nee, dankjewel. Daar zal een beheerssysteem ingericht moeten worden met hulp van, in dit geval hebben we voorgesteld Oranjewoud, omdat we vele beheerssystemen of de meeste beheerssystemen via dat beheerpakket hebben lopen. Voor de integrale aanpak heeft dat in elk geval de voorkeur. Maar een dergelijk beheerssysteem moet ingericht worden. Oranjewoud zal er een aantal uren voor ter beschikking moeten stellen. Onze eigen mensen zullen alle gegevens van de openbare verlichting in dat systeem moeten invoeren. En dat allemaal bij elkaar is berekend dat dat die kosten van die 5000 euro met zich mee zou brengen. De heer Ritimon die vroeg nog naar de oorzaak van de achterstand. Ja, de oorzaak van de achterstand is niet meer en niet minder gewoon een geldkwestie. Op het moment dat je grof genomen op basis van 5000 masten die 30 jaar meegaan, zou je gemiddeld genomen 168 masten per jaar moeten vervangen. In de praktijk is dat anders, omdat niet elk jaar evenveel masten worden geplaatst. Maar in de afgelopen jaren, waar een ton beschikbaar is gesteld voor het vervangen van masten, dan kun je uitrekenen dat grofweg een kostprijs van het vervangen van een mast ongeveer 1000 euro of ruim 1000 euro is. Er kunnen 100 masten vervangen worden. En op het moment dat je dan jaren hebt dat 150 of 200 masten vervangen moeten worden, dan loop je een achterstand op het moment dat je maar 100 masten vervangt.
Mag ik even een interruptie?
Meneer Rietimon?
Ja. Waren deze gegevens al van tevoren bekend?
Dat die achterstand er is, ja. Dat was 5 jaar geleden ook al zo. En toen is er ook een berekening gemaakt van hoeveel geld nodig zou zijn om dat onderhoud adequaat uit te voeren. En dan heb ik het over onderhoud inclusief de reguliere vervanging. En het budget voor de reguliere vervanging is ook 5 jaar geleden niet beschikbaar gesteld. Vandaar dat de achterstand ook is blijven oplopen.
Dat waren de technische vragen. Wil de wethouder nog reageren in zijn algemeenheid? Of,
Ja, nog één algemeen of algemeen opmerking. Die vraag is van de heer Van den Hout, is nog even blijven liggen. Die vroeg van, die vond de redenering van de inspraak een beetje krom. Ja, goed. Het is een uitvloeisel, zeg maar, van wat er hier ook staat, van de nota klimaatbeleid en de kadernota integrale veiligheid. Die verder hier is uitgewerkt, zeg maar, in het openbaar verlichtingsplan. En wij vinden, maar goed, als de commissie of de raad het anders vindt, wij vinden dat om de burgers nu al te betrekken bij dit plan, vinden wij een beetje voorbarig. Wij denken dat het veel handiger is en dat de burger ook veel meer gebaat is om die te betrekken bij wanneer heringericht wordt en wanneer er daadwerkelijk verandering in zijn buurt plaatsvinden. Ik denk dat vandaar dat wij hiervoor gekozen hebben. Maar
u kunt, mag ik even op reageren, voorzitter?
De gang, meneer de Van Hout.
Ik denk juist dat de beleidskeuzes die hier gemaakt worden bij een inrichtingsplan helemaal niet aan de orde komen. Daar gaat het over van moeten we hier 1 lantaarn of 2 lantaarns neerzetten voor de veiligheid mogelijk. Maar niet van en hoe gaan we het onderhoud regelen. En juist omdat dat in dit openbaar verlichtingsplan staat, het beleidsplan, denk ik dat het goed is dat de burger wel meespreekt. Omdat hij op dit niveau in zijn eigen buurt nooit meer ermee te maken krijgt.
Wethouder?
Daar wil ik u eigenlijk een tegenvraag stellen. Hoe zou u die inspraak dan willen zien? Want dat zie ik het al voor me. Moeten we dit dan bij wijze van spreken op de site van de gemeente Goorlen plaatsen en de inwoners laten reageren op dit plan? Hoe ziet u dat voor zich?
Volgens mij hebben we daar een inspraakverordening voor. Op welk niveau dat er inspraak mogelijk zou zijn. Daar heb ik me eerlijk gezegd nog niet echt in verdiept.
Wethouder, kunt u nog
reageren? Ik geef dadelijk nog het woord even aan mevrouw Mastenbroek. Maar ik denk dat door de antwoorden die gegeven zijn en dat het wel heel erg duidelijk moet zijn voor deze commissie, dat het inderdaad, zoals ik aangaf in mijn openingswoord, dat het toch echt wel 5 voor 12 is. En dat er toch echt wel iets moet gebeuren aan de openbare verlichting. Dus dat is eigenlijk mijn betoog in deze. Maar mevrouw Mastenbroek die had nog een aanvullende opmerking.
Mevrouw Mastenbroek, had u nog een korte opmerking? Ik wilde namelijk zo even een kleine pauze inlassen, dat men zich even kan vertreden, 10 minuten, en dan kunnen we daarna de tweede instantie, als u het goed vindt. Ja?
Goed. Tenant.
Voorzitter, is het niet verstandig om die tweede instantie meteen nu nog te doen en dan pas te pauzeren? Moet u iets langer wachten met u?
Nee, luister meneer Van de Ven, het was meer een overweging, omdat u toch een complexe informatie heb gekregen, dacht ik, misschien is het niet fout om eventjes dat op je laten inwerken.
Oh, dat vind ik een heel nobele gedachte.
Er zit geen diepere gedachte achter. Dus wilt u liever gelijk door dit agendapunt of even pauzeren? Pauzeren.
Voorzitter, ik had nog 2 vragen die niet beantwoord zijn.
Die moeten we afwerken, want mevrouw Mastenbroek was nog aan het woord. Die had nog een opmerking en waarschijnlijk zit het antwoord van uw vraag daar ook al in, hoop ik. Mevrouw Mastenbroek.
Kort nog even over de inspraak. De inspraakverordening is zo dat de manier zoals nu voorgesteld wordt in ieder geval niet in strijd is met de inspraakverordening. Daarnaast is het zo dat als bewoners betrokken worden bij inspraak, dat het heel gebruikelijk is dat bij die inspraak kaders worden meegegeven waarbinnen de bewoners keuzes krijgen. En juist die kaders die worden nu aan de raad voorgelegd door keuzes te maken van welk onderhoudsniveau wordt gekozen. En binnen die kaders kan dan vervolgens de inspraak plaatsvinden. En op het moment dat lichtmasten vervangen worden, dan hebben bewoners binnen die kaders die ons meegegeven zijn, vaak wel nog een keuze in een bepaald type of lichtspreiding, dat soort zaken.
Had u nog vragen van meneer De Laat genoteerd, wethouder of mevrouw Masterbroek?
Dat ging zo vlug dat ik weet niet of dat mevrouw Masterbroek ze allemaal heeft kunnen noteren, want ik kon het moet eerlijk gezegd niet bijhouden. Maar ik heb het ging op een gegeven moment over bij 6.4. Ik weet niet of dat u dat genoteerd heeft. En prijsverschil in lampen, daar was ook nog een vraag over, begreep ik, meneer De Laat.
Misschien is het handig als meneer Van der Hout en meneer De Laat even kort hun vragen herhalen die niet beantwoord zijn. Meneer De Laat?
In tabel 6.6 staat een prijsverschil in SOX-lampen en PLL-lampen. Kan de wethouder het verschil aangeven als er LED-lampen toegepast zou worden, het prijsverschil dus? Dan bij het financieel overzicht in 7.1 gaat het over een bezuiniging van €14.000 op de energiekosten in 2015. Is dit niet eerder te realiseren? Dat waren de twee vragen die ik nog niet beantwoord heb.
Dankjewel, meneer De Laat. Die waren duidelijk. En meneer Van der Hout had nog een vraag, begrijp ik.
Ik had nog de vraag gesteld of er nog andere zaken in de kast liggen.
Dat was een algemene vraag. Dat ging over lege kasten.
Dan kan ik, die kan ik snel beantwoorden. Ik hoop van niet. Ja.
Maar is dat, geldt dat dus voor het wegbeheerplan? Daar is geen geld voor nodig in de toekomst.
Wat zegt u? Sorry.
Het wegenbeheerplan, zegt u nu bij, daar hoeven we geen extra geld voor te verwachten.
Die had ik namelijk zelf ook in gedachten, dat er toch wel wat achterstallig onderhoud is op het wegenbeheer.
Ook daar is geld van nodig, maar daar zijn we nog mee bezig, daar komen we nog mee.
Meneer Vergroenendaal, kunt u de vragen beantwoorden die zojuist gesteld worden? Mevrouw Masterbroek?
Het prijsverschil tussen die PPL-lampen en die LED-lampen, dat weet ik niet uit mijn hoofd. Het is ook niet in de vergelijking meegenomen, maar de LED-lampen die zijn wel vele malen duurder. Maar daar staat tegenover dat de levensduur van een LED-lamp weer hoger is. Dus de ontwikkeling gaat in dat op zich razendsnel en elke keer op het moment dat een vervanging aan de orde is, zal toch steeds weer bekeken gaan worden welk armatuur met welke lampen daarin zijn op dat moment is op dat moment de meest efficiënte keuze binnen de kaders die hier worden vastgesteld.
Ik wil er wel even bij aantekenen dat de levensduur van een LED-lamp nog niet bewezen is. Nee. Er is nog geen enkele LED-lamp die €15.000 heeft gebrand.
Dat klopt inderdaad. Ja. Die €14.000 bezuiniging op energiebesparingen, dat kan alleen sneller als we ook sneller overgaan tot vervanging en het toepassen van zuinigere armaturen en lampen. Dus dat kan alleen als de investering ook sneller gaat.
Dat is helder. Dankjewel mevrouw Mastenbroek. Stemt u in met een vertreden van de benen tot 9:45? Even schorsen. Zo, iedereen is er weer klaar voor. Zullen we verder gaan met de tweede instantie te reageren op agendapunt beleidsplan openbare verlichting. Wie wil in tweede instantie het woord hierover? Meneer Poos. Meneer Zwaans. Meneer Van der Zanden. En meneer Van der Hout. Meneer Poos, ga uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Ik snap de opmerking van de wethouder. Die zegt van ja, het is 5:12 en er moet iets gebeuren. En dat we niet blij zijn dat het een hoop geld gaat kosten, dat is duidelijk. Want als ik zo iedereen beluisterd heb, dan heeft iedereen daar ook iets van. En jongens, hoe is dit in godesnaam mogelijk dat het zover is gekomen? Maar mijn probleem is, ik heb dit stuk niet nodig om dat te weten. En in dit stuk wordt gevraagd dat wij een uitspraak doen over een onderhoudsscenario. En er worden 3 onderhoudsscenario's genoemd. Alleen in de onderbouwing van het stuk kom ik niet tegen op basis van welke argumenten ik voor een onderhoudsscenario moet kiezen. Dus er staat in het stuk ergens een tabel met die 3 onderhoudsscenario's genoemd. Maar ik kan daar niks mee. Ik kan in de rest van het stuk niet vinden waarom ik nou voor normaal zou moeten kiezen. Of waarom dat het misschien beter is om een onderhoudsscenario sober te maken. Of een onderhoudsscenario extensief of wat dan ook. Wat ik vervolgens ook mis, en dat is een aantal voorstellen die hier ter tafel zijn gekomen. Van publiek-private samenwerking of een sale- en leaseback-constructie. Wat overigens ook PPS is, maar dan onder een andere naam. Ook die dingen mis ik in dit stuk. Dus eigenlijk kom ik dan tot de conclusie van als ik dit stuk lees en zie de besluitvorming die van ons gevraagd wordt, ja, daar kan ik eigenlijk niet tot een oordeel komen. De antwoorden die er tot nog toe gekomen zijn, hebben voor mij geen ondersteuning gegeven in mijn principiële probleem. Van op basis waarvan moet ik nou kiezen voor een onderhoudsscenario normaal? Dat is de opmerking die ik nog wilde maken.
Dank u wel, meneer Poos. Meneer Zwaans, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb in mijn eerste termijn even gesproken over de inhaal van de achterstand tot een bedrag van ongeveer 1 miljoen. En als je het stuk goed leest, dan staat daarin dat we in 5 jaar tijd die achterstand weg willen werken. Ik vraag me af, als je dat zou temporiseren, of dat ons niet een beetje zou helpen met wat minder druk op de toekomstige begrotingen. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Zwaans. Meneer Van der Zanden, gaat uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, zoals je aan de commissieleden wel hoort, is er nog zoveel onduidelijk om dit stuk. De vraag is inderdaad van wat we hier eigenlijk nu wel mee moeten. Kunnen we hier wel een besluit over nemen? Ook inderdaad van de duidelijke alternatieven die er toch blijkbaar wel zijn, die we niet inzichtelijk krijgen. Er volgt nog een takendiscussie. Mijn vraag is inderdaad van moeten we hier wel een besluit over nemen? Dit stuk.
Dank u wel, meneer Van der Zanden. Meneer Van der Hout, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Ik ben het eigenlijk wel met de heer Zwaans eens. Er zijn nog vele varianten mogelijk. En ik snap dat het onmogelijk is om alle varianten uit te zoeken. Ik vind het voorstel om te temporiseren in de totale inhaalslag, vind ik eigenlijk wel een hele goede. Ik had zelf nog opgeschreven van kunnen we niet vanaf 2015... dat we nu wel een grote slag maken, maar vanaf 2015 wat minder intensief gaan vervangen. Ik zeg het al, ik laat er eigenlijk aan de wethouder over hoe dat te doen. Voor procedureel zou ik eigenlijk puntje 4 van het voorstel, van het raadsvoorstel, zou ik eigenlijk toch wel eruit willen hebben. Gezien de discussies die er nu lopen. Ik denk niet dat we bij de komende raadsvergadering kunnen zeggen van we gaan voor varianten voor normaal en dan variant B. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Van der Hout, wethouder van Groenendaal. Kunt u hierop reageren? Gaat u gang.
Jazeker, dank u wel, voorzitter. Meneer Poos, u zegt dat u uiteraard dat u geen uitspraak kunt doen over de scenario's. En wat, ja, waarom kiezen? Er zijn diverse dingen nog niet onderzocht. En ik moet u wel zeggen, ik ben begonnen mijn verhaal. Het is 5 voor 12. Er is vreselijk veel achterstallig onderhoud. Van u uit de antwoorden van de ambtenaren hebt u dat duidelijk begrepen. Ja, dus er moet echt iets gebeuren. Wij zijn als gemeente verantwoordelijk voor de kwaliteit van de openbare verlichting. Het moet toch niet zo zijn dat we verder weinig of niets gaan doen. Ja, en dat er binnenkort masten omvallen of dat er zaken gaan gebeuren waar we ongelukken mee krijgen. Ja, dus u zult toch een keuze moeten maken.
Ja, maar ik wil graag een onderbouwde keuze maken. En ik snap niet op basis... Ik heb geprobeerd het uit te leggen. Waarom zouden we moeten kiezen voor scenario normaal of welk ander scenario dan ook? Want ik kan de onderbouwing daarvoor onvoldoende vinden. Dat is mijn probleem. En dat we verantwoordelijk zijn voor openbare verlichting. En dat die openbare verlichting hartstikke goed op orde moet zijn. En dat het onderhouden moet worden. En dat er geen achterstallig onderhoud moet worden. Dat onderschrijf ik allemaal wel. Alleen, ik kan mijn keuze onvoldoende onderbouwd zien. En dat blijft mijn probleem.
Wethouder. Gaat u gang.
Ja, als u dat... Als u inderdaad die keuze te weinig vindt, ja, daar kan ik uiteraard weinig aan doen. Maar er is al opgemerkt in zo'n PPS-constructie, om dat ook nog eens te gaan onderzoeken. En dat leasen, ja, dat gaat alleen denk ik maar meer geld kosten. Zoals de heer Gavril al aangaf, dan krijg je natuurlijk het feit van wie trapt daarin, om het zomaar op zijn goals te zeggen. Wie trapt daarin? Want dan zal toch eerst het areaal op orde moeten zijn en de kwaliteit van het areaal op orde moeten zijn. Dus ik denk dat twee doodlopende straten zijn om die nog te gaan onderzoeken. Maar goed, het is een mogelijkheid natuurlijk. Mevrouw Mastenbroek, u had nog een aanvulling.
Gaat u gang, mevrouw Mastenbroek.
De onderbouwing voor de keuze van het scenario is ja, niet meer en niet minder dan het maatregelenpakket wat erin omschreven staat. En bij dus, de varianten slecht of normaal of uitstekend... Er hangen een aantal onderhoudsmaatregelen onder. En voor wat hoort wat, bij elk pakket zit ook een kostenplaatje. En dat is eigenlijk de onderbouwing voor de keuze die gemaakt moet worden. Kiezen we voor heel slecht onderhoud, waarbij sowieso geen vervanging zit, waar geen schouw en geen remplas in zit. Of kiezen we voor een variant waarin structureel het onderhoud beter geregeld is en ook de storing en de klachten wat minder zijn. En er hangt dan ook een prijskaartje aan. Dus de omschrijvingen en de maatregelenpakketten zoals die in de onderhoudsniveaus omschreven zijn, dat is de onderbouwing voor de keuze die we gaan maken. Daarnaast staat in datzelfde onderhoudspakket ook de levensduur waarop de masten worden vervangen. En bij onderhoudsniveau slecht is dat inderdaad na 40 jaar, bij onderhoudsniveau normaal is dat voor lichtmasten na 30 jaar. En uiteindelijk, omwille van de kosten, hebben we daar een tussenvariant in gevonden waarbij het regulier onderhoud op normaal wordt gehouden. Maar de levensduur na vervanging van de masten in de richting van onderhoudsniveau slecht is gebracht.
Dank u wel, mevrouw.
Ik zou niet weten hoe het anders onderbouwd zou kunnen worden om die keuze te maken.
Ja. Dank u wel, mevrouw Masterbroek. Mevrouw Van der Brand?
Ja, misschien naar aanleiding daarvan. Straks hebben we de takendiscussie. Blijkt het budget te beschikbaar hebben 20.000 minder te zijn of 10.000. Wat kan het scenario?
Is dit een vraag aan de wethouder? Wethouder, wilt u erop reageren? U was nog bezig aan uw reactie. Gaat u gang.
Ja, u vraagt nog even herhalen graag, mevrouw Van Brand. Ik heb het niet goed verstaan.
Nou, we hebben nu een beleidsplan. Het voorzitter van het college is om dit vast te stellen. Straks bij de takendiscussie blijkt dat de jaarlijkse storting in de voorziening, zeg maar, dat die 10.000 of 20.000 lager is. Dan klopt het ambitieniveau niet meer met het geld dat we beschikbaar hebben. Wat wordt dan het scenario? Of hoe noemen we dat? Noemen we dat slecht of slecht min? Of?
Nou, het scenario wat hier geschetst wordt, is eigenlijk al een heel erg sober scenario. is eigenlijk het sober, het is geen slecht scenario, maar het is een vrij sober scenario wat geschetst wordt. Nou, aan de hand van de keuzes die u maakt bij de takendiscussie, daar hangt u het geld eraan. En dan zal moeten blijken wat er gaat gebeuren. Daar kan ik uiteraard niet op vooruit lopen.
Maar betekent dat dan dat het beleidsplan dan eigenlijk daarop aangepast moet worden? Zodat we geen papieren tijger ergens in de la hebben liggen?
Dat zal dan uiteraard moeten. Dat is duidelijk.
Bij interruptie, voorzitter. Ik hoor de wethouder nu zeggen, dat zal dan uiteraard moeten. Ik zie nu een plan wat niet strookt met de financiële kaders die wij gesteld hebben. Hè. We zien zelfs bij het keuze sober, variant B, een budgetoverschrijding. Dus in die zin vraag ik me af, is bij het verlenen van de opdracht voor dit onderzoek, voor dit document, is daar dan niet meegegeven aan, jongens, we hebben een budget ingehouden. En we willen de verlichting met dat budget zo goed mogelijk op orde brengen. Dat had in mijn beleving de opdracht moeten zijn. En dan moet je kijken of dat je daaraan kunt voldoen. En op welke wijze.
Dankjewel, meneer De Rooij. Wethouder, kunt u hierop reageren?
Er is duidelijk gebleken, maar de heer Gaveel zal er dadelijk verder op ingaan, dat we daar met dat slechte scenario, daar schieten we dus niks mee op. Ja, het budget wat we nu hebben, dan hebben we gewoon een heel slecht scenario. En daar kunnen we verder niks mee voor de toekomst. Dus dat is niet nodig om daar, of niet nodig, dat zou een beetje onzin zijn om daar op verder te gaan. Wat ik u al gezegd heb, het is echt 5 voor 12, er moet wat gebeuren. Dus een slecht scenario en dat geld wat we er nu voor beschikbaar stellen, tenminste wat er dus de afgelopen jaren voor beschikbaar hebben gesteld, blijkt dat het duidelijk onvoldoende is geweest om de zaak op orde te krijgen. Maar de heer Gaveel zal het ongetwijfeld aan kunnen vullen.
Ja, wethouder, ik denk dat het goed is om even in te gaan op de taakstellende vraag die is meegegeven aan het adviesbureau. In het kader van het beleid en de verschillende kwaliteitsniveaus die je voor het huidige areaal en het toekomstige areaal nodig hebt. Afhankelijk van kies je voor slecht, kies je voor normaal of voor een uitstekend niveau. Dat is gewoon een rekenkundige exercitie. Daar komen de cijfers uit. Vervolgens is er, omdat er ook in de financiële begroting, hè, daar een druk op ligt, is er gekeken van kunnen wij temporiseren, want dat was de vraag. En in feite zijn de varianten A en B vormen van temporiseren, omdat je daarmee de levensduur langer gaat maken en dat je dus ook het vervangen in tijd gaat uitschuiven. Als het gaat om het jaarlijkse onderhoudspakket wat we doen, daar werken we heel nadrukkelijk met de kaderstelling van de beschikbare budgetten die we in de jaarschijf 2011 hebben. En dat is een beperkt budget waarbij, en ik moet dat toch duidelijk zeggen, de kwaliteit van het onderhoudsniveau zelfs onder het niveau slecht is zoals het hier in het beleidsplan is aangegeven. Met andere woorden, want er werd net wat gezegd van de lantaarnpalen die vallen niet om. Ik zal niet zeggen dat het dagelijks is, maar het gebeurt. Vandaar ook dat wij bij verdachte lantaarnpalen al sowieso de trekproeven, stabiliteitsproeven laten uitvoeren. En dat komt regelmatig voor dat een lantaarnpaal die proef niet doorstaat. Nou, dan zijn we preventief. We hebben het ook liever dat wij het gecontroleerd doen dan dat het spontaan gebeurt. Want de aansprakelijkheid van de gemeente die kan dan in het geding komen. Dus even in de zin van hoe gaan wij om met taakstellende opdrachten. Voor het lopende onderhoud is dat heel nadrukkelijk aan de orde.
Dankjewel, meneer Gaveel. Wethouder, had u nou behoefte om daar iets aan toe te voegen? Dan wil ik toch aan de commissie vragen. Meneer Swaans had nog een dringende opmerking. Meneer Swaans, gaat uw gang.
Ik weet dat ik het niet mag vergelijken, maar in heel veel Engelse dorpen staat niet één lantaarnpaal. Hier hebben we een heleboel. 9000, dacht ik. Maar de temporisering. Het regulier onderhoud moet omhoog om de kwaliteit te verbeteren. Maar de temporisering die ik daar straks bedoelde, is alleen maar voor dat miljoen het achterstallige onderhoud. Het achterstallige zou je natuurlijk over een wat langere periode uit kunnen smeren. En dat geeft ons wat meer rek in de financiën van de komende jaren.
Dank u wel, meneer Swaans. Heeft de wethouder hier nog behoefte om op te reageren? Mevrouw Mastenbroek, gaat u gang.
Met de varianten die zijn voorgesteld om de levensduur van masten te verlengen naar 30 en zelfs 40 jaar, is ook de temporisering van de achterstallige vervanging meegenomen. Dat zit er ook in, want bij de achterstallige vervanging is in eerste instantie uitgegaan van masten die ouder zijn dan 30 jaar, dat die achterstallig zijn. In het scenario B kunt u zien dat het aantal lichtmasten wat achterstallig vervangen moet worden aanzienlijk minder is. En dat komt omdat de masten die nu 30 jaar oud zijn, nu niet achterstallig zijn, maar over 10 jaar pas achterstallig zijn in variant B.
Dankjewel, mevrouw Masterbroek.
Zit er dus een... Ja, dan moet u dat mij toch duidelijk maken. Zit er dan al... Want ik lees in het stuk dat de achterstand in 5 jaar weggewerkt
Ja. Maar bij variant B wordt binnen dat onderhoudsniveau vastgesteld dat een lichtmast na 40 jaar wordt vervangen. Dus de lichtmasten die nu 30 of 35 jaar oud zijn, zijn dus niet achterstallig, maar die worden de komende jaren in de reguliere vervanging pas meegenomen. In variant B is het zo dat de lichtmasten die nu 40 jaar of ouder zijn, achterstallig vervangen moeten worden. En dat zijn er minder dan dat je zou zeggen de masten die 30 jaar of ouder zijn.
Oké.
En dat is te zien in de tabellen van achterstallige vervanging, omdat de kosten daarvan in variant B aanzienlijk minder zijn dan in de variant normaal.
Dank u wel, mevrouw Mastenbroek. Had meneer Van der Hout nog een dringende vraag?
Ik had aan de wethouder voorgesteld om een onderdeel uit het raadsvoorstel te schrappen, maar daar heb ik nog geen antwoord op gehad of dat gaat gebeuren of dat we dat tijdens de raadsvergadering zelf moeten gaan regelen.
Wethouder, maar wordt dit voorstel gedragen door... Ik wou dan eerst vragen aan de totale commissie hoe daarover gedacht wordt, lijkt me. Want anders kan de wethouder weinig toezeggen. Zo heet dat toch in de democratie, toch? Dus ik wilde een paar vragen stellen. Ten eerste, is dit voorstel rijp voor bespreking in de raad? Dat is de eerste vraag. Wie vindt het niet rijp voor in de raad? Want dan... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tel eens even mee. Want er zijn zo wat...
Ik denk dat het goed is om naar de fracties te kijken.
Oh, de fracties. Die CDA niet rijp. Lijst Riel-Goorlen wel rijp. Niet rijp.
Even een vraag, voorzitter. Als u zegt niet rijp, legt u mij dan als precies uit wat u bedoelt? Dat betekent dat het dan nu niet in de raad komt?
Dat zou de consequentie zijn.
Dat zou ik jammer vinden.
Dat bepaalt u, nu, hier.
Dat betekent uitstel van executie.
Nee, dat is niet helemaal waar, vind ik. Nee. Als ik daar even een argumentatie op wil geven. Ik heb net gevraagd, stel nu bij de takendiscussie dat er toch het geld er niet is. Dat is niet onwaarschijnlijk. Dan heb je eigenlijk een aangepast beleidsplan nodig. We hebben nog heel veel vragen hierover. Het is ons in ieder geval in deze commissie duidelijk geworden dat het 5-12 is. Ik denk dat het college voldoende heeft aangetoond met dit plan. En ik wil ook een beetje voorkomen dat we weer een beleidsplan zonder geld erbij hebben. En dat is in 2003 ook gebeurd. En daar schieten we ook niks meer op. Dus dat moet wel een goede variant. Maar het is ook heel erg afhankelijk van welke financiële middelen er echt beschikbaar zijn. Want anders stellen we eventueel een papieren tijger vast.
Ja, maar dat bepalen wij natuurlijk in de discussie straks. Met name tijdens de voorjaarsnota. Dus maar wat mij betreft is
dit... Wat is de noodzaak om het nu al vast te stellen? Aangezien er nog zoveel vragen zijn en misschien nog varianten te bedenken zijn.
Nou, ik denk dat we dan een wat... Dat is de reden waarom wij het nog niet helemaal rijp vinden. Is dat er nog hier een aantal alternatieven op tafel zijn gekomen. Die nog niet in de wethouder zegt wel snel even na wat de heer Gaveel heeft gezegd. Maar ik moet dat nog zien of dat zo is hoor. Dat het ligt maar helemaal aan hoe zo'n instantie dat over gaat nemen. En die wil ik graag ook uitgewerkt zien, zodat je daardoor toch een beter besluit ten aanzien van dit stuk kunt nemen.
Duidelijk, meneer Van der Ven. Vertaal ik het gevoel dan toch goed dat de meerderheid zegt, dit stuk is niet rijp voor bespreking in de raad, omdat er toch erg veel vragen nog liggen naar alternatieven. En zoals mevrouw Van der Brand terecht zegt, de risico's van de beroemde papieren tijger, ik denk dat iedereen dat begrijpt. Dus we moeten constateren dat dit stuk niet naar de raad gaat.
Akkoord? Wat ik nog wel interessant vind om te vragen is, aan het college en in de persoon van de wethouder wat dat voor problemen in zijn verdere gang van dit stuk betekent. Want ik zelf schat in dat het niet zo problematisch is, omdat het met name de waarschuwing wel duidelijk is en dat het eigenlijk voor de takendiscussie straks pas echt gaat spelen.
Wethouder, kunt u hier nog op reageren?
Ja, dat heeft natuurlijk wel gevolgen, want wij kunnen uiteraard nu niet verder met het onderhoudsplan. En ik wil eigenlijk graag van de commissie dan weten, wat moeten we nog verder nader onderzoeken? Is dat die PPS-constructie die u aangaf en die lease-constructie die u aangaf? Maar daar hebben wij, en trouwens wij, de heer Gaveel, zo moet ik het zeggen, en de mevrouw Wastenbroek al duidelijk van aangegeven dat wij daar weinig heil in zien. Maar als de commissie dat onderzocht wil hebben, ja, dan kan dat natuurlijk. Maar zijn dat de concrete dingen die u wilt? Want u moet wel concreet concreet even weten wat we nog verder moeten onderzoeken. Want wij denken dat we alles hebben, tenminste, het meeste hebben onderzocht. En ik denk dat er adequate antwoorden zijn gegeven op de technische vragen, die heel erg technisch waren trouwens. Gelukkig dat de ambtelijke ondersteuning aanwezig was, die ook verstand hebben van techniek. Maar ik wil wel concreet dan hebben, of graag van u weten, wat moeten we nou nader gaan onderzoeken?
Er waren nog een aantal mensen die hierop wilden reageren. Ik begin dan even het rijtje af. Meneer De Roo, die riep het eerst. Dan ga ik zo even nog het rijtje af. Dan kan iedereen toch concreet aangeven welke vraag ze dan graag toch... We hebben wel vanavond allerhande vragen langs gehad die meegenomen zouden worden. Maar toch zeer expliciet meegeven wat de wethouder dan zou moeten onderzoeken om het voorstel wel rijp te maken voor de raad. Meneer De Roo.
Ja, ik wil er wel een antwoord op geven op die vraag. Ik denk dat wij in Goorlen moeten nadenken van hoeveel licht willen we in Goorlen en hoeveel geld willen we daaraan besteden. En dan moeten we kijken, passen die twee zaken bij elkaar? En als dat niet zo is, wat willen we dan aanpassen? Willen we de hoeveelheid licht in de toekomst aanpassen? Of willen we de hoeveelheid geld die we daarvoor beschikbaar willen stellen aanpassen? Ik denk dat we die vragen ons moeten stellen en dat we dan uiteindelijk die visie vast kunnen stellen hoe wij in de toekomst met licht in Goorlen om willen gaan. Dat zou mijn idee zijn.
Dank u wel, meneer De Roo. Meneer Swaans had ook nog commentaar.
Ja,
vraag, sorry.
Nou, geen commentaar, maar een vraag. Naar aanleiding van het voorstel van het PAG. Wat zijn de consequenties als je Romeinse 4 uit het raadsvoorstel streept en dat opschuift? Kan het college dan toch aan de slag met een aantal zaken?
De vraag is duidelijk.
Voorzitter.
Meneer Van der Ven, gaat u gang.
Ja, de wethouder vroeg net wat zijn dan de concrete dingen die we uit moeten zoeken. Ik dacht dat ik dat al gezegd had. Namelijk wat ons betreft die alternatieven. En ik heb begrepen dat het niet onderzocht is, maar dat er verondersteld wordt door de mensen aan die kant van de tafel, dat het waarschijnlijk niks op zal leveren. Maar ik zelf schat in, maar dat is ook maar een veronderstelling, dat het wel iets op zou kunnen leveren. En dat zou betekenen dat ik dat toch graag onderzocht zou willen hebben.
Duidelijk.
Zouden we in dat kader niet op zoek kunnen gaan naar gemeentes die wel die alternatieven hebben onderzocht of verder hebben bekeken? En wat de resultaten daarvan zijn, dat zou een snelle manier zijn om wat meer inzicht in de alternatieven te krijgen.
Duidelijke vraag van meneer Van der Zanden. Meneer Van der Hout?
Ja, voor mij, ik zou ook heel graag die alternatief onderzocht willen zien. Mogelijk dat niet de gehele lichtmast daar onder die PPS-constructie kan vallen, maar alleen de armaturen. Dat zou wel een heel stuk schelen, denk ik, omdat daar natuurlijk ook een groot deel van de kosten in zitten. Ik zou dan... als de wethouder bedoelt dat hij eigenlijk toch wel graag die 17.000 euro zou willen hebben, zodat er verder het onderzoek en dat we in ieder geval de achterstanden beter in beeld kunnen brengen, ja, dan denk ik van dat kan dan ook wel met een apart voorstel. Dan hoeven we nog niet de beleidsnotitie voor vast te stellen. Maar dan is het gewoon een verzoek tot wat extra geld om dat beter in beeld te brengen.
Dank u wel, meneer Van der Hout. Wethouder, kunt u op deze, kunt u hiermee voort?
Het is nu maar duidelijk uiteraard wat deze commissie verder onderzocht wil hebben.
Dat zal verder, dat zullen we uiteraard gaan doen. Maar ook de andere gemeentes benaderen wat meneer Van der Zanden dus als optie voorstelde. Natuurlijk zullen we daar gebruik van maken van de know-how die er bij andere gemeentes is, de heer Van der Zanden. Maar mevrouw Mastenbroek die kan wel even een antwoord geven op de vraag van wat voor gevolgen dat nu heeft voor het verdere traject.
Mevrouw Mastenbroek, kunt u nog een korte toelichting geven?
Op het moment dat puntje 4 uit het voorstel zal verdwijnen, dan betekent dat voor een onderhoudsbestek, want het reguliere onderhoud moet wel gewoon doorgaan, dat daar geen kaders voor liggen op dit moment. Daarnaast is het zo dat willen we toch daar waar nodig lichtmasten vervangen moeten worden, is het gebruikelijk dat daar een uitvoeringsplan voor gemaakt wordt, dat exact gekeken wordt van op welke plaatsen hebben die lichtmasten einde levensduur bereikt en waar gaan we op welke manier vervangen. En een dergelijk uitvoeringsplan moet ook gemaakt worden en dat kan niet op het moment dat die keuze voor dat onderhoudsniveau niet gemaakt is.
Dank u wel, mevrouw Mastenbroek.
Dan heb ik even een tekenvraag.
Meneer Van der Hout, gaat u gang.
Op welke termijn verwacht u het eerste onderhoudsplan en het eerste vervangingsplan te moeten uitvoeren? Want als dat nog een maand of drie duurt, dan hebben we natuurlijk niet zo'n hele grote druk. Als het volgende week op de stapel staat, dan snap ik dat u daar wat sneller reactie van wilt.
Het onderhoudscontract met de aannemer die nu het onderhoud doet, dat loopt per 1 maart af.
Maar dat is dus al, toch al voor de raadsvergadering.
Ja.
Nou, ik snap het even niet meer. Volgens mij hebben we begroting 2011 vast, daar staat een bepaald budget in voor bepaalde dingen. Nou, dat is er. Op het moment dat wij een hoger budget willen, dat kan pas na die voorjaarsnotentakendiscussie. Dus ik begrijp dit antwoord niet helemaal. Maar goed, misschien ligt het aan mij.
De vraag van mevrouw Van der Brand is duidelijk. Wilt u daar nog op reageren, wethouder? Of een van de anderen? Ja, ik. Hij is het aanspreekpunt.
Ja, nee, dat is heel duidelijk. Maar het is. Dan zullen we er gewoon moeten kijken of dat we op dezelfde voet nog even verder moeten. Want anders op hetzelfde onderhoudsniveau als wat we nu zitten natuurlijk. Want ik voel wel aan uiteraard dat u nog het een en ander onderzocht wilt hebben. Alleen wij moeten natuurlijk wel, zoals mevrouw Mastenbroek net aangaf, het contract loopt per 1 maart af. Dus we moeten natuurlijk met die aannemer moeten we dus wel iets. En dan zullen we kijken of dat we op dezelfde voet nog even voort kunnen. Maar het loopt alleen maar vertraging op natuurlijk.
Ja.
Maar goed, we zullen uiteraard de zaken die u vanavond hier te berden heeft gebracht verder in beeld proberen te brengen. En dan komen we graag bij u terug.
Dankjewel, wethouder. De conclusie blijft dus aanhouden. Dan gaan we met dank voor de inbreng van de technische ambtenaren. Dan gaan we over naar agendapunt 6. Kredietaanvraag in verband met planschade. Er is een aanvraag voor een planschade tegemoetkoming en u heeft dit stuk kunnen lezen dat het college zijn best gedaan heeft om daar een andere opties voor te verzinnen. Maar dit is het voorstel, want de planschade is toegekend en de centen zijn er niet, dus daar moeten wij toch een krediet voor vragen. Moet het college een krediet voor vragen? Wie wil hierover het woord? Ik zal dadelijk andersom beginnen. Meneer De Rooij, meneer Pelkmans, meneer Zwaans, mevrouw Van der Brand, meneer De Laat. Meneer De Laat.
Ja, onze lijkt duidelijk dat we er eigenlijk niet onderuit zullen kunnen, misschien wel. Maar zijn er nog meer van die gevallen dat er een aanvraag loopt voor dergelijke planschades? Daar zijn we eigenlijk heel benieuwd naar.
Dank u wel, meneer De Laat. Mevrouw Van der Brand, gaat u gang.
Ja, ik ben nog gaan kijken naar het stuk. Ik denk misschien staat er het onderzoek, zeg maar, het onderzoeksrapport dat er in zagen lag, want dat heb ik niet kunnen vinden. Want ik vroeg me even af of dat bestemmingsplan Wildakker-Apkoven, was dat nou een van die actualisatiebestemmingsplannen waardoor die mogelijkheden die eerst nog in het oude bestemmingsplan per ongeluk zijn verdwenen? Of is dat dan een bewust bestemmingsplan geweest voor een andere initiatiefnemer waarbij vergeten is een overeenkomst te sluiten? Dat is mij niet helemaal duidelijk, want ik kon ook de onderliggende stukken niet vinden.
Dankjewel, mevrouw Van der Brand. Meneer Swaans.
Dankjewel, voorzitter. Ja, het zal zo zijn dat gedane zaken geen keer nemen, dus het geld zal al beschikbaar moeten komen, denk ik. Wat bij ons in de achterbanvergadering even aan de orde gesteld is, is dat het voor de toekomst, en laten we hopen dat het nooit meer voorkomt, maar je weet maar nooit, dat voor de toekomst toch ook eens gekeken wordt naar de mogelijkheid van mediation, iets wat door Binnenlandse Zaken erg gepropageerd wordt, omdat ook in de gemeentelijke wereld en de ambtenarenwereld toch wat meer door te voeren. En daar zijn inmiddels ook wel wat cijfers van bekend. En die pakken toch ten gunste uit van uit te betalen schadepenningen, tijd die burgers erin moeten steken, tijd die ambtenaren erin moeten steken. Dus dit is een ongevraagd advies aan het college. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, meneer Swaans. Helder. Meneer Pelkman, schuigang.
Dank u wel, voorzitter. Ook voor ons is het vreselijk zuur om vast te moeten stellen dat we hier geld uit moeten geven en waar we eigenlijk niks voor terugkrijgen. En dat bracht ons een paar vragen met zich mee van wat is eraan gedaan en wat hadden we eraan kunnen doen. En als laatste vraag, wat meneer Swaans ook al een beetje aangeeft, hoe kunnen we dit voorkomen en voor de toekomst voorkomen?
Dank u wel, meneer Pelkmans. Meneer De Rooij, ga uw gang.
Dank u wel, voorzitter. De vraag die ik nog heb, we gaan 155.000 euro planschade uitkeren, daar ontkomen we niet aan, denk ik, omdat de heer Vekermans een bouwmogelijkheid voor een bedrijfswoning is ontnomen. Dan staat onderaan in het stuk lezen dat we een nieuwe omgevingsvergunning gaan verlenen voor een loods. En volgens mij moet daar staan dat we op deze wijze een schade van 5.000 euro kunnen voorkomen. Dat staat voldoen. Of ik begrijp het niet goed, een van de twee, maar ik wil het graag begrijpen, dus ik ben nieuwsgierig naar het antwoord.
Dank u wel, meneer De Rooij. Wethouder, kunt u hierop reageren? Meneer Verhoeven?
Ja, zeker, voorzitter. Dank u wel. Meneer De Laat, zijn er nog meer? Ja. Er zijn nog meer planschade gevallen. En ongetwijfeld ook nog hier en daar risico's. Die zitten met name in het centrum. Daar zijn al een aantal gevallen van bekend en uitbetaald, zoals u ongetwijfeld weet, in de Kalverstraat, maar ook op het Oranjeplein. En er kunnen nog een aantal komen. Die zijn absoluut niet in de orde van grootte waar we het nu over hebben. Dit is echt een hele grote. Ook ten aanzien van het gebouw achter de kerk waar Tebe bouwt, hebben we ook te maken met planschades. Daarover zijn we in onderhandeling met Tebe op dit moment. Er is een, laat ik het daar even bij laten, laat ik ze maar noemen. Dus ik denk eerlijk gezegd dat we daar in de toekomst, en ook in het verleden overigens, hebben we daar vaak mee te maken gehad. Ik moet wel zeggen dat dit wel een hele bijzonder is waar we het nu over hebben. Ook vanwege de hoogte van het bedrag. Mevrouw Van den Brand, het onderzoeksrapport, bedoelt u het onderzoeksrapport van SAOS? Ik weet niet of dat zat er dus niet bij, blijkbaar. Dat is er wel. Ik neem aan, kijk even naar dat openbaar is. Dat is openbaar, dus dan zullen we ervoor zorgen dat als u daar belangstelling dat iedereen dat tot zich kan nemen. Per ongeluk of vergeten een overeenkomst te sluiten. Vergeten een overeenkomst te sluiten, dat is niet aan de orde. Het ging hier om het veranderen, het vaststellen van een bestemmingsplan. Bestemmingsplan met als titel Opkoven Wildakkers. Dat is een gemeentelijke taak om bestemmingsplannen te actualiseren. In dit geval een conserverend bestemmingsplan, niet te min. Hoe dat nou precies gaat, dat is ook lastig te achterhalen. Hoe dat in 2008 tot stand is gekomen, ik kan u wel dit over vertellen. Er was op dat moment de opvatting in de visie om op die plek woningbouw onwenselijk te benoemen. Daardoor, in het nieuwe bestemmingsplan was dat ook zo geregeld. Daardoor is niet gezien dat er door dit bestemmingsplan een mogelijkheid voor het bouwen van alsnog een bedrijfswoning daarmee verdween. De heer Vekermans die heeft ook in eerste instantie gereclameerd om een andere reden, namelijk dat ook op datzelfde, in datzelfde gebied de bestemming van zijn bedrijfspand deels veranderde van bedrijfsbestemming naar algemene doeleinden en maatschappelijke doeleinden, sorry.
En tegen dat deel, daar kwam hij tegen in het geweer. En gaandeweg kwam zijn adviseur erachter dat dit ook aan de hand was. En vervolgens heeft de gemeente, zoals dat dan gaat, een onafhankelijk, en dat is men, daar zijn we ook toe verplicht, een onafhankelijk bureau dat laten uitzoeken. Die is zonder enige aarzeling gekomen tot deze plantschade. Vervolgens heeft het gemeentebestuur geprobeerd om deze verandering van bestemmingsplan terug te draaien, het oude bestemmingsplan er terug op te leggen, zodat deze schade daarmee ongedaan zou zijn. Die mogelijkheid die was er niet, omdat het betreffende perceel inmiddels verkocht was. We zijn uiteraard nagegaan of dat die verkoop ook aan de regels voldeed. Dat is zo. Die voldoet aan alle regels die je daarbij kan voorstellen. Vervolgens zijn we in goed overleg, overigens mag ik erbij zeggen, want het is een pijnlijke kwestie, maar in goed overleg met de heer Vekemans en zijn adviseur in gaan kijken van hoe we het op een andere manier zouden kunnen compenseren. Daar is niks uitgekomen. Het voert tot ver om al die pogingen hier uitgebreid te gaan vertellen, maar daar is niks uitgekomen. En dan komen we tenslotte dus uit op deze schade met rente. Vandaar dit misschien wat vreemde bedrag. Ten aanzien van die 5000 euro, dat is dus het andere deel, wat aanvankelijk de reden was voor de heer Vekemans om te reclameren. Er is ontstaat, naar mening van de SAOS, 5000 euro schade voor de verandering die wij leggen van bedrijfsdoeleinden naar maatschappelijke doeleinden. De heer Vekemans is in dit verband, ja, de bedragen die verschillen heel veel van elkaar, dat realiseer ik, maar in dit verband meer geholpen met het terugleggen van het oude regime, waardoor wij die 5000 euro die SAOS voorstelt als geleden schade niet gaan betalen. Maar daar draaien we wel. De oude bestemming leggen we er terug op. Overigens, met een plantschadeverhaal in dit geval, want het zou kunnen dat door het terugleggen van het oude regime er ergens anders weer plantschade zou ontstaan. Dus daar vragen we wel een handtekening voor die plantschade. Maar dat is, ik geef het onmiddellijk toe, een schrale troost. Ik denk, als ik nog heel even kijk, om de schade te voldoen, of ik denk dat ik de vraag beantwoord heb, meneer de Rooij daarmee. Hè? Hoe kunnen we dit in de toekomst voorkomen? Ja, normaal gesproken is het regel geworden dat bij veranderingen van bestemmingsplan dat er planschadeovereenkomsten worden gesloten met de mensen die dat willen. In dit geval, als de gemeente een bestemmingsplan actualiseert, dan is het natuurlijk zo dat we heel goed, maar dat is zeer intensief, dat gaat over hele kleine dingen, dat je de oude en het nieuwe bestemmingsplan naast elkaar legt en dat je met een vergrootglas gaat kijken wat je precies doet. Ook al is het conserveren, want voor je het weet is er in zo'n enorme brei, in zo'n enorme puzzel, zit er ergens een fout. Maar, of, ja, nou een fout, dat is nog even de vraag, want ik zei net, dat is lastig te achterhalen, want de visie was ook dat er in dat gebied niet gebouwd zou moeten worden. Maar goed, dit zijn de feiten. Ik kan ze niet anders maken dan ze zijn. Die meneer heeft schade geleden. En dat komt door ons, door de gemeente. En de gemeente is verantwoordelijk voor het voldoen van de schade.
Dankjewel, wethouder. Duidelijk. Wil iemand hier nog in tweede instantie het woord over? Kunnen we voorstellen om dit stuk als A-stuk naar de raad door te geleiden? Dan, ja? Dan wordt het een A-stuk voor de raad. Dan kunnen we doorgaan naar...
Voorzitter.
Ja, meneer Van der Veen.
Mag ik even een puntje van orde? Ik kwam er net tot de ontdekking dat we bij de behandeling van het agendapunt 5 over beleidsplan openbare verlichting iets over het hoofd zijn hebben gezien. Mag ik daar nog even op terugkomen?
Als uw collega's het ook goed vinden, gaat uw gang.
U heeft snel beslist voor uw collega's. Tijdens de discussie is denk ik even ondergesneeuwd geraakt het moment dat de heer Van Hout, meen ik, het voorstel deed dat hij het onderdeel 3 uit het besluit, 3 uit het besluit, wat hem betreft, en dat werd door een aantal mensen ondersteund, met een apart voorstel toch naar de raad zou kunnen gaan. En op die manier zou de wethouder met zijn 17.000 euro en datgene waar dat voor bedoeld is toch aan de gang kunnen gaan. En ik zou eigenlijk willen voorstellen om te vragen aan de wethouder of aan de collega's eigenlijk of zij daar ook mee in kunnen stemmen.
u wilde aan, uw aan de wethouder vragen of dat zin heeft?
Mijn collega's die zullen daarover moeten besluiten.
Ja, ik ben even afgeleid. Collega's, vindt u het dat de wethouder moet komen met een voorstel voor de 17.000 euro? En dat hoeft dan niet in de commissie, maar dat kan rechtstreeks in de raad? Alleen netto het voorstel voor de 17.000 euro.
In principe kan hij dit voorstel dusdanig aanpassen dat er alleen nummertje 3 overblijft. En dan denk ik dat we ook gewoon, dan hoeft het niet meer opnieuw in de commissie te komen. Dan kan het gewoon in de raad behandeld worden. Maar dan moet het dus wel gewijzigd aangeboden worden, wat mij betreft.
En dan kan er al heel veel werk verzet worden, voorzitter.
Dus in zijn algemeenheid hadden we afgesproken, het is niet bespreekbaar, het gaat niet door naar de raad. Nu zegt u, er mag een voorstel komen waar alleen besluit nummer 3 in verwoord wordt en dat kan wel naar de raad. Ja, helder?
Als de wethouder dat wil in ieder geval.
Wil de commissie dat als A-stuk?
Ja, op zich, maar het lijkt me wel goed om even de wethouder het woord hier ook over te geven, want we zitten nou even het belang.
Wethouder, uw reactie graag.
Dank u wel. Kom maar, meneer Van der Ven, ik ben blij met uw opmerking, zeg. Alles vanavond van mij werd afgewezen, maar toch nog een klein lichtpuntje op de avond, die 17.000 euro. Wij gaan met een voorstel
krijgen. En met dit plan een lichtpuntje krijgen, dat is toch wel heel
fijn, hè?
En toen kwam het allemaal nog goed. Kunnen we nu verder naar het volgende agendapunt. En dat was agendapunt 7. En dat is de alternatieve aanleg fietspad Riel-Geelze. En dat is naar aanleiding van de raadsinformatiebrief in november is er afgesproken om hierop terug te komen. Eerst in januari, toen ging de commissie niet door. En dat voorstel is gedaan door meneer De Rooij. Ik wilde vragen of meneer De Rooij hier nog wat op toe wilde liggen waarom hij het zo in wilde brengen. Ja? Meneer De Rooij, gaat uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, inderdaad wil ik er wat toelichten. Toen vorig jaar een nieuwe coalitie kwam hier in Goorlen, is er een bestuursprogramma gemaakt. En in het bestuursprogramma wordt aangegeven wat voor de komende periode belangrijk gevonden wordt. En dat bestuursprogramma is ook in de raad vastgesteld. Daar is te lezen in het bestuursprogramma een veilige fietsverbinding naar Geelze dat belangrijk gevonden wordt. Sterker nog, het wordt zelfs als speerpunt genoemd. Dus je zou kunnen zeggen dat het zeer belangrijk genoemd kan worden. En in die zin wil ik toch reageren met name op de brief die vorig jaar in oktober naar ons toe is gekomen. Of september, ik weet het niet meer exact. Daar is toen voorgesteld een alternatieve route aan te wijzen als zijnde de fietsverbinding van Goorlen, Riel naar Geelze. En bij mij betreft is die fietsverbinding die aangewezen wordt, dat mag voor mij betreft best een recreatieve fietsverbinding genoemd worden. Maar in mijn beleving is dat niet de fietsverbinding, de veilige fietsverbinding, waarop gedoeld wordt in het bestuursprogramma. En waarom niet? Omdat ik denk mensen die met de fiets van Goorlen schuin streep Riel naar Geelze willen, die willen graag de korte route. En de korte route is in mijn beleving langs de Geelse baan. En daar zou in mijn beleving ook die fietsverbinding moeten komen. Ik denk dat het de enige goede veilige fietsverbinding zou kunnen zijn. Want de fietsroute zoals die nu aangegeven is over de Goorweg, zeg maar, door het agrarisch landschap, dat is weliswaar misschien een veilige fietsverbinding, verkeersveilig, maar sociaal veilig in mijn beleving niet. Omdat daar eigenlijk bijna niemand komt. Wat ik ook jammer vind, in mijn beleving is er denk ik toch te weinig onderzoek gedaan en te weinig aandacht uitgegaan naar dit speerpunt. Ik heb eerder in de commissievergadering, dat was nog bij de vorige college, aangegeven, nou ga eens kijken of dat er subsidiegelden beschikbaar zijn om zo'n fietsverbinding aan te leggen. Want we weten allemaal dat dat geld ook hier in Goorlen een beperkende factor zou kunnen zijn. Dus je moet dan kijken van hoe kan je dat ook financieel haalbaar maken. Ik heb zelf nog eens gebeld een tijd terug met het provinciehuis. Ik heb ook eens contact opgenomen met Streekhuis. En ik weet dat er vanuit EEG Brussel gelden zijn. Met name voor plattelandsprojecten. Ik heb van het Streekhuis begrepen dat er vanuit die gelden ook een pot is. IRG, investeringsbudget landelijk gebied, waarop beroep gedaan kan worden voor een dergelijk pad wellicht. Een dergelijk fietspad. Dat budget is met name bedoeld om landbouwontwikkelingsgebieden infrastructureel goed te ontsluiten. En ja, ik zou toch eigenlijk het beroep willen, de vraag willen richten aan het college om toch nog eens een keer opnieuw naar die veilige fietsverbinding, zoals ik hem noem, van Riel naar Gilze te kijken. We hebben dat als speerpunt benoemd. En dan denk ik ook dat je daar ook echt aandacht aan moet schenken en proberen zorgvuldig te kijken, af te wegen van kunnen we toch op een of andere manier die fietsverbinding realiseren. En dat is eigenlijk mijn verzoek. En ja, ik ben benieuwd wat het college, of dat het college hier gehoor aan wil geven.
Dankjewel, meneer De Rooij. Ik vraag eerst nog aan de rest van de commissie of iemand hier het woord over wil voeren. Dat is meneer Pelkmans en meneer Zwaans. Ja, en mevrouw Eikelenboom. Meneer Pelkmans, gaat uw gang.
Dankjewel, voorzitter. Lijstgerecht Hoorlen kan het initiatief van meneer De Rooij wel ondersteunen. Maar wij zouden ook gelijktijdig de wethouder willen vragen. We hebben destijds, vorig jaar heeft Lijstgerecht Hoorlen het alternatief aangeboden als zijnde een nieuw aan te leggen fietspad rechtstreeks doorgetrokken van de Goorweg naar de Lammerweg. Er is destijds een onderzoek geweest naar de agrariërs die dan eventueel grond zouden moeten gaan verkopen en die dat niet willen. Misschien kan parallel aan het onderzoek van meneer De Rooij zijn voorstel ook dit meelopen, want er is nu een heel mooi recht stukje fietspad getrokken, maar een recreatieve fietspad hoeft natuurlijk niet zo mooi recht te lopen. Kijk, en die boeren die daar nu de grond niet willen verkopen, misschien is de buurman daarnaast misschien wel bereid om een stukje grond te verkopen. En ik denk een stukje naar links, waar een opslag ligt van de firma Kennis. Daarnaast is een hele goede mogelijkheid om daar ook eventueel iets door te trekken. En mogelijk dat dat tegelijk meegenomen kan worden om dat te onderzoeken en niet vasthouden aan het strakke lijntje van daar moet dat fietspad komen. Dat was het, voorzitter.
Dank u wel, meneer Pelkmans. Meneer Zwaans, gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Ik zou graag iets willen zeggen over het financiële aspect van zo'n fietspad. Ook ik heb overleg gehad met het streekhuis, want ja, die zit nou eenmaal in mijn clubpie. En dan zijn de lijntjes heel erg kort. Maar meneer De Rooij die weet dan ook dat de provincie in afwachting van het nieuw provinciaal bestuur deze gelden bevroren heeft. Dus op dit moment krijg je niks. Die zijn geparkeerd, die ILG-gelden. Maar, zegt de heer Schellekes, want daar hebben we het over, die zegt je kunt het wel aanvragen. En dan wordt die aanvraag die wordt in portefeuille gehouden. En als de ILG-gelden onder het nieuwe bestuur weer opengaan, dan sta je in ieder geval als gemeente Goorlen genoteerd dat je aangevraagd hebt. Maar het allergrootste probleem is, denk ik, dat je maar 50% krijgt. En je zult dus ergens die andere 50% vandaan moeten halen. En dan zou ik toch aan meneer De Rooij willen vragen waar die vandaan zoekt te toveren. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Zwaans. Mevrouw Eikelenboom, gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. De SP die steunt het initiatief van de heer De Rooij. Wij vinden het belangrijk dat het toch onderzocht gaat worden. En wat ons wel verbaast is dat er geen sprake is van een regionale route, maar slechts van een lokale fietsroute. Dat is onze vraag, waarom dat zo is.
Dank u wel, mevrouw Eikelenboom. Wethouder van Groenendaal, gaat u aan.
Ja, dank u wel, voorzitter. Heer De Rooij, zoals u aangaf in het bestuursprogramma staat inderdaad van, eigenlijk zeg maar als speerpunt opgenomen, de veilige fietsverbinding tussen Riel en Gilze. Wij hebben dat is onderzocht. Dat is echt heel goed onderzocht. Want dat hebt u kunnen lezen in die raadsinformatiebrief die u van ons gekregen heeft. Er zijn diverse tracés onderzocht. Er is ambtelijk overleg geweest. Toen heb ik zelfs nog bestuurlijk overleg gezocht met de wethouder in Gilzerij. En daar zijn we eigenlijk toen tot de conclusie gekomen, maar dat hebt u ook kunnen lezen. Dat er voorlopig, puur vanwege de financiële crisis, ja, en vanwege de kosten,
dat we er voorlopig niet toe overgaan, maar dat we het wel als speerpunt blijven houden. Dat vindt zowel de gemeente Geelze Rijen, als de gemeente Goorlen. Dus wat dat betreft blijft het als speerpunt en het heeft voortdurend onze aandacht. Als u het nu hebt over die subsidie, die aanvraag voor dat we daar eventueel te weinig aandacht aan zouden hebben geschonken. Ik heb hier een lijstje voor me liggen waar we allemaal gezocht hebben naar subsidies. ISV-subsidie, niet van toepassing. LOG, landbouwontwikkelingsgebied, was toen nog niet geheel duidelijk, maar er waren geen mogelijkheden. Nu geen mogelijkheden. GGA-subsidie, verkeer en vervoer. Geen mogelijkheden, omdat het aantal fietsers hiervoor te laag is. ILG, die investeringsregeling landbouwgebied en overig, daar hebben we inderdaad, en de heer Zwaans gaf het al aan, de heer Schelkes van het Streekhuis hebben wij door in de tijd benaderd, zag toen niet direct mogelijkheden. Ja, hij wilde dat wel onderzoeken, toen hebben we gezegd, nou dat doet het maar niet, en waarom niet? Hij gaf toen aan, de kans op subsidie is erg klein. En de maximale subsidie bedraagt maar een heel klein percentage van de totale kosten. Dus zelfs in het gunstigste geval, en daar heeft de heer Zwaans dan weer gelijk in, moet de gemeente Goorlen nog steeds een groot bedrag zelf gaan betalen. Gezien de voorgaande discussie die we net gehad hebben, weet ik niet waar ik het geld vandaan moet halen. Maar u mag het zeggen. Uiteraard kunnen we de streekhuis dan de opdracht geven om de zaak nog eens verder uit te zoeken. Maar gezien het feit dat we voor de nieuwe provinciale verkiezingen staan, dat die subsidies op het moment ook zijn bevroren, zie ik er weinig kans toe. Nogmaals, het blijft speerpunt. Ben ik helemaal met u eens. Maar ik vind het een beetje te kort door de bocht om te zeggen dat we te weinig subsidies hebben onderzocht. En om dat nu opnieuw te gaan doen, nogmaals, als deze commissie dat wil, zullen we dat graag doen. Maar ik denk dat de tijd nog niet rijp is om dat op dit moment te gaan doen. Dan wat betreft de opmerking van de heer Pelkmans. Meneer Pelkmans, we hebben met diverse agrariërs, moet ik zeggen, hè? Ja, agrariërs in de omgeving, is flink onderhandeld. Het is niet alleen maar gevraagd van, wilt u eventueel grond verkopen om daar een fietspad aan te leggen, maar daar is echt mee onderhandeld. En dat is een half jaar geleden, of hoe lang is dat geleden geweest, en daar was niemand bereid om grond af te staan. Ik wil het nog wel eens proberen, maar ik, nogmaals, gezien de financiën, gezien de tijd waarin we leven, dus de financiën, wat ik net zeg, gezien ook het overleg wat we gehad hebben met Geelse Rijen, die staan er precies hetzelfde in als wij, denk ik dat het inderdaad, wanneer de mogelijkheid zich voordoet, dat we daar gebruik van moeten maken en dat we moeten het als speerpunt blijven hanteren. Maar ik vind het een beetje te kort door de bocht om nu alweer hierover een onderzoek te gaan starten. Maar als deze commissie dat anders ziet, dan hoor ik dat graag.
Dankjewel, wethouder. Wil hier iemand nog op reageren? Meneer De Rooij, meneer Pelkmans, mevrouw Eikelboom en meneer Van der Hout. Meneer Van der Hout.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik ben het helemaal met de visie van de wethouder eens, hoor. Ik denk dat dat we gewoon even pas op de plaats moeten maken. En ik zou graag aan de wethouder willen vragen van, zijn de bochten zelf verplaatst en zo niet, wanneer gebeurt het wel? Dan ga ik ook weer een keer fietsen.
Dank u wel, meneer Van der Hout. Mevrouw Eikelenboom, gaat uw gang.
Ja, dank u wel. Voorzitter, mijn vraag van daarnet is niet beantwoord waarom geen sprake is van een regionale route, maar slechts van een lokale fietsroute.
Dank u wel, mevrouw Eikelenboom. Meneer, wie had ik nu nog? Meneer Pelkmans, hè? Meneer Pelkmans, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Onze mening was van dat het alternatief wat hier ligt eigenlijk ook een goed alternatief is op het speerpunt wat u heeft in het bestuursakkoord van een veilige fietsverbinding naar Riel-Geelze. En ons inziens eigenlijk een investering is die niet hoog is. Ik heb ter plaatse daar ook eens bekeken en ook een stuk gewandeld. En de mogelijkheid ligt er denk ik als er langs het bos wat er is een stuk fietspad gelegd wordt. Dan moet daar achteraan mogelijk van een agrariër iets gekocht worden. En misschien is dat wel net een agrariër waar u destijds niet bij uitgekomen bent. En ik denk dat het onderzoek naar dit gebeuren geen kostbare zaak hoeft te zijn. En waar misschien mogelijk wel een goede oplossing ligt voor een veilige fietsverbinding naar Riel-Geelze.
Dank u wel, meneer Pelkmans. Meneer De Rooij.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, de heer Zwaan spreekt me aan en die vraagt aan mij waar ik dat geld vandaan wil toveren. Dan ben ik geen tovenaar en dan ben ik zelfs ook geen accountant. Mijn beroep is boer. Voor de mensen die dat nog niet wisten. Maar even serieus, ik heb gerefereerd aan het bestuursprogramma. En in het bestuursprogramma staat te lezen dat wij financiële moeilijke tijden tegemoet gaan. Dat wisten wij. In dat bestuursprogramma, meneer Zwaans, staat te lezen dat wij de veilige fietsverbinding naar Gilze, dat we daar een speerpunt van willen maken. En we wisten toen en we wisten nu dat zo'n fietspad geld kost. Dus in die zin vind ik het niet terecht dat u nu tegen mij zegt van waar wilt u het geld vandaan halen. Dan hadden we dat toen niet in het bestuursprogramma moeten zetten. Ik vind dat we ons verplicht zijn om serieus te kijken naar die veilige fietsverbinding naar Gilze. Wethouder, de ILG-pot, de heer Zwaans heeft er ook iets van gezegd. Ik heb inderdaad begrepen dat er nu een pauze, zo is het aan mij overgebracht. Er is een pauze ingelast omdat men gaat kijken hoe men met die pot omgaat. Inderdaad, we zullen daar moeten wachten. Maar ik vind, als er inderdaad een subsidiepot is en wellicht zijn er nog andere bronnen aan te boren, dat we toch nog eens een keer serieus moeten kijken naar die fietsverbinding. We hebben hem niet voor niks als speerpunt opgenomen. En ik vind het toch een beetje kort door de bocht om nu te zeggen van jongens, we wijzen het af omdat we denken dat we er geen geld voor hebben. We hadden afgelopen 4 jaar, toen we discussieerden over het verplaatsen van het sportpark, wisten we moeten het sportpark verplaatsen. Want we hebben geen geld om het op te knappen. Ik heb gezien dat dit college toch zo creatief is geweest om 2,7 miljoen te vinden om de sportpark op te knappen. En in die zin vind ik ook dat we ook deze uitdaging aan moeten gaan met elkaar. En vandaar mijn oproep aan het college. Kijk nog eens opnieuw naar dit dossier.
Dankjewel, meneer De Rooy.
Voorzitter, mag ik heel even reageren op meneer De Rooy?
Gaat u gang, meneer Zwaans.
Meneer De Rooy, het is natuurlijk niet zo dat ik me tegen keer tegen het bestuursprogramma van de coalitie. Don't worry, dat gebeurt niet. Ik heb ook aangegeven dat de gemeente in ieder geval, of het college in ieder geval, subsidie aan kan vragen volgens het advies van de heer Schellekes. Alleen, ik blijf zitten met die andere 50%. En dan zegt u terecht, ja, daar had je dan toen ook maar bij na moeten denken toen we met het bestuursakkoord bezig waren. Maar die gaat nu natuurlijk wel erg zwaar drukken. En meer heb ik er niet van gezegd. Het is niet zo dat ik tegen dat fietspad ben. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Zwaans. Duidelijke statement. Wethouder, kunt u daar nog op reageren op deze voorstellen?
Jazeker, voorzitter. Dank u wel. Eerst zal ik even beginnen met de heer Van den Hout en mevrouw Eikelenboom. Zijn de bordjes al verplaatst? Dan moet ik even naar achteren kijken naar de heer Verschuren. Die knikt ja, dus de bordjes zijn verplaatst. U kunt daar gaan fietsen, meneer Van den Hout. De vraag van mevrouw Eikelenboom, daar denk ik dat ook de heer Verschuren antwoord op kan geven. Waarom is er sprake van een lokale fietsroute en geen regionale?
Het aantal fietsers wat over de route rijdt bepaalt de status of het lokaal of regionaal is. En het is vastgelegd in de gemeentelijke en provinciale routenetwerk.
Als ja. Meneer Van Hout daar gaat fietsen, telt hij mee? Als meneer Van Hout daar ook gaat fietsen, dat dan toeneemt?
Nou, op voorwaarde dat... En u telt dubbel, volgens mij. wethouder.
Ja, ik...
Gaat u gaan.
Meneer De Rooy, u zei op een gegeven moment van, het college wijst het een nieuw onderzoek af. Nee, we wijzen het niet af. Zeker niet, want het blijft als speerpunt op onze agenda staan. Alleen, we hebben op 15 september heeft u de raadsinformatiebrief gekregen. Daarin staat precies vermeld wat we gedaan hebben. Persoonlijk contact is er nog geweest, of persoonlijk contact, ja, met de wethouder, op bestuurlijk niveau uiteraard. Contact geweest met de wethouder in Gilserijen. We zijn duidelijk tot de conclusie gekomen dat er op het moment gewoon financieel niet haalbaar is om dat te doen. Zodra, want daar eindig het stuk mee, beide gemeenten blijven naar mogelijkheden zoeken om in de toekomst alsnog te komen tot een vrijliggend fietspad tussen hun gemeenten.
Zover gaan we zelfs ook nog. Dus om nu een half jaar later weer een boom op te tuigen en allerlei onderzoeken te gaan doen. En ik vind het een beetje zinloos, moet ik eerlijk zeggen. Maar nogmaals, als deze commissie dat wil, dan wil ik daar al voldoen.
Ja, ik wil nog één keer reageren als het mag, voorzitter.
Gaat u gang, meneer de Roy.
U heeft het over financiële middelen. U komt samen met de gemeente Geelze tot de conclusie van dat het wellicht te duur is. Ik vraag me dan toch af, wat is er nu anders als toen we samen met elkaar besloten, toen we het bestuursprogramma vaststelden, dat we die fietspad naar Geelze een heel belangrijk item vonden. Toen wisten we ook dat die fietspad er niet voor 0 euro zou komen en ook niet voor 1000 euro. Toen wisten we ook dat het serieus geld zou gaan kosten. Toen wisten we ook dat we in een financieel moeilijke tijd zaten. Dus daar is niks aan veranderd. En in die zin vind ik het jammer dat we met dit argument weggezet worden.
Maar voorzitter, het is toch niet van tafel? En de zittingsperiode is nog niet voorbij. En wij hebben aangereikt een alternatief aangereikt, wat naar ons idee een stuk goedkoper is dan...
Ik ook constateren dat de wethouder misschien kan reageren op meneer Pelkmans' kleinschalige contacten en misschien dat jullie ter plekke dat nog kunnen bekijken of daar alternatieven zijn. En kan de wethouder daarop reageren?
Jazeker, het is natuurlijk zo dat we, meneer de Rooij, dat we uiteraard, het blijft als speerpunt staan. Wat even een fan opmerkt is natuurlijk juist, wij hebben willens en wetens dit als speerpunt in het bestuursakkoord opgenomen. En we willen dat, we trachten dat te realiseren in onze periode van 4 jaar. Alleen we komen op dit moment tot de conclusie dat het op het moment financieel niet haalbaar is. En dan kunnen we, een half jaar geleden hebben we het onderzocht en dan kunnen we nu weer gaan doen. Ik denk dat dat tot weinig of niet slijt, maar nogmaals, het blijft aandachtspunt nummer 1 voor ons, want het is een speerpunt van dit college. Dat is duidelijk. En wat betreft de vraag van de heer Pelkmans, daar wil ik er uiteraard graag aan voldoen om eens te kijken of dat daar eventueel mogelijkheden liggen. Dus.
Dankjewel, wethouder. Is dit zo voldoende besproken, naar het gevoel van de commissie?
Misschien is er nog een mediator nodig of zo.
Onze vorige burgemeester beoefent dat vak. Dan wilde ik graag overgaan tot het agendapunt. Volgende agendapunt. Dat is het verslag van de commissie Ruimte. Er zijn verder geen opmerkingen over binnengekomen, dus het hoeft niet gewijzigd te worden. En dan de toezeggingenlijst. Als je die langsloopt, dan resteert er eigenlijk nog alleen alles is afgehandeld. Minus 19 mei 2010. De handreiking, toerekeningen, leges en tarieven. Dat gaat bijna tot de kanon behoren natuurlijk. Hè? Door meneer Van der Hout is er aangeleverd. En meneer wethouder Verhoeven komt de volgende commissie. Zeg gewoon elke keer. Zullen we deze toezegging, wil u daarop reageren? Hebt u perspectief hierover? Wethouder.
Op de eerste plaats is een zeer deemoedige houding aan de orde. En op de tweede plaats, de heer Van der Hout, die verdient wat dat betreft mijn spijtbetuiging. Er is geen enkel excuus voor. Ik kan er wel een paar noemen, maar dat zal ik niet doen. Want dan zou ik me nog meer schamen. Ik zal u eerlijk vertellen hoe dat gaat. Ik heb daar vandaag nog contact over gehad natuurlijk, want zo werkt dat in de praktijk. Ik heb ook afgesproken dat we ten uiterste zullen proberen om bij het verslag er iets, in ieder geval al iets over op te merken of eventueel het antwoord te geven. En daarbij ben ik, laat ik zo zeggen, ik sluit niet uit dat er hierover ook heel snel contact met u nog een keer wordt over opgenomen. Want we worstelen er een beetje mee, los van het feit dat het is blijven liggen gewoon. En door een aantal oorzaken. Maar daarnaast hebben we ook nog wel een tegenvraag voor een goed antwoord kunnen geven. Samengevat, spijt me. Het had niet gemoeten. Namens het college ben ik ervoor verantwoordelijk. En ik hoop dat u nog enige compassie met me heeft. En u zult snel gecontacteerd worden en we hopen het bij het verslag doen. Lukt dat niet, dan komt de komende woorden van de voorzitter aan de orde. Dan moet het wel de volgende keer.
Wij wachten geduldig af na deze veelbelovende woorden van de wethouder. Er stond er nog één toezegging die nog open stond. Het was de beroemde toezegging buurtauto voor de GVVP. En die blijft erin staan totdat het vervoersplan aan de orde is. Dus dat waren de toezeggingen die zijn dus verder ingelost. Dan komen we bij punt. Dan is het verslag hiermee vastgesteld. En dan komen we bij agenda punt 9, inlichtingen van het college. Hebben een van de heren nog mededelingen? Dan komen we bij agenda punt 10, vragen aan het college van burgemeester en wethouders. Meneer Bogers, gaat uw gang. En meneer Poos? Ja, meneer Bogers, gaat uw gang.
Oké, dank u wel, voorzitter. Ik wilde aandacht vragen voor een artikel wat ik vandaag gelezen heb in het Goorlands Belang. En dat betreft een ingezonden stuk van een lezer. Betreffende milieudelicten. Ik kan me voorstellen dat niet iedereen dat gelezen heeft, want het lag vandaag pas in de brievenbus. Maar er wordt in ieder geval aangegeven dat op 5 februari chemisch afval gevonden is in de buurt van het Bankven. Dat degene die dat geconstateerd had, heeft dat de maandag erop direct gemeld bij de gemeente. En kreeg daar een wat onbevredigend antwoord. In de zin dat hij kreeg niet de indruk dat er snel actie zou worden ondernomen. De week erop, 13 februari, bleek inderdaad dat het afval nog steeds in dat buitengebied lag. Weliswaar net op het terrein van Puinbroek, maar het openbaar pad loopt daar in feite direct langs. De briefschrijver zegt dus ook van hoe kan in feite de burger nou op die manier nog vertrouwen in de overheid hebben? Daar ligt toch ook een zekere taak van de gemeente om dergelijke zaken aan te pakken. Het zijn volgens mij milieudelicten, illegaal storten van afval. En ik heb daarom eigenlijk twee vragen aan het college. Wat heeft de gemeente inmiddels wel gedaan om te zorgen dat die chemisch afval wordt verwijderd? Als dat nog niet gedaan is, wat gaat de gemeente dan doen om dat alsnog snel te regelen?
Dankjewel, meneer Bogers. Zullen we dan gelijk de vraag, er was nog één vraag van meneer Poos. Zullen we dat gelijk doen? Meneer Poos, gaat uw gang.
Ja, dankjewel, voorzitter. Op de Rillaardse baan wordt op dit moment gewerkt aan een rotonde. En die rotonde die zou voor Kerstmis klaar zijn.
Welk jaar?
Welk jaar hebben ze er? Volgens mij hebben ze erbij gezet 2010. Intussen zitten we bijna 2 maanden verder. En nou weet ik ook wel dat het gesneeuwd heeft en dat het niet zo fijn weer is geweest. Maar dat is geen 2 maanden geweest. Dus zou u daar toelichting op kunnen geven?
Dank u wel, meneer Poos. De vraag van meneer Bogers. Wethouder Verhoeven, gaat u gang.
Ja, voorzitter. Ik ga dat na. Ik heb het inderdaad nog niet gelezen, maar ik ga na of het klopt. En B, vervolgens ga ik uw vragen beantwoorden. Maar ik moet eerst even, dat moet ik nagaan.
Mag ik daar een aanvulling op geven? Ik geloof niet dat het dumpen van afval, sloopafval af en ook vaak van illegale kwekerijen, vind je veel in het buitengebied. Frans Mulderpad lag laatst ook weer een hele lading. En ik ben van mening dat het vrij snel wordt opgeruimd allemaal, na klachten.
Dat is in ieder geval beleid, maar dat neemt niet weg dat het soms wel eens een keer iets tussendoor glipt. En dat zou het aan de hand kunnen zijn. Dus vandaar dat ik toch de toezegging doe dat ik het naga.
Dankjewel, wethouder. Het staat zeer duidelijk beschreven in de laatste GB. Dus wat dat betreft kun je daar het helemaal lezen. De vraag van meneer Poos. Wie kan die van de heren, wethouder Vergroenen, daar aan de gang?
Ja, meneer Poos, u heeft helemaal gelijk. En het duurt gewoon lang. En het heeft geleid tot veel irritatie bij bewoners. Maar de enige reden die ik u inderdaad van kan, of nee, de enige schrale troost die ik kan geven, dat er is mij verzekerd door de aannemer dat het eind deze maand klaar zal zijn. Dus en ik zelf kan het niet, anders had ik het zelf al gedaan, maar het is gewoon niet anders. Dus, maar het heeft geleid, puur door de weersomstandigheden, is dat zo gekomen. Dus Meer kan ik er niet van maken. En eind februari hoop ik dat het klaar is.
Dankjewel, wethouder. We houden moed. Dit jaar nog. Dan wil ik graag overgaan naar agenda punt 11, stukken ter kennisname. Wil iemand daar iets over kwijt? Dan kunnen we doorgaan naar de rondvraag. Wie van u heeft nog een dringende vraag? Zo niet, bedank ik u allen hartelijk voor uw aanwezigheid en inbreng. En wens ik u een plezierige avond verder nog. Tot ziens.